De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Nou, gelijk mijn vergaderconditie te testen. Maar het voelt wel als een soort van marathon.
Van harte welkom op deze vergadering van de Financiële Auditcommissie. De eerste weer na de zomervakantie. Ik hoop dat jullie allemaal uit hebben mogen rusten tijdens de zomervakantie en hier weer fris aanwezig zijn. Welkom aan onze accountant, de heer Niels van Someren en ook Sietse Jan Dul, hier aanwezig. Welkom bij deze vergadering. De heer Imran El Hamdawi is digitaal aanwezig. Alle anderen zijn hier fysiek aanwezig. Els Kooi van de ChristenUnie voor het eerst in deze samenstelling binnen de vak. He, van harte welkom. Dan hebben we de opening nu gehad. De vaststelling van de agenda. Zijn er nog opmerkingen? Er is niets binnengekomen, geen agenderingsverzoek, agenderingsmoties of actuele vragen. Dus kunnen wij de agenda vaststellen zoals die nu voor ligt? Ja?
Voorzitter.
Dan gaan we naar de mededelingen. De gedeputeerde heeft twee mededelingen voor ons, dus ik wil Hans Bakker nu als eerste het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, twee mededelingen. De eerste gaat over het traject Financieel Duurzaam Evenwicht. Ik dacht het is goed om even aan te kondigen, ook naar aanleiding van veler verzoek in de, hier in deze commissie, dat wij 6 november een strategische sessie organiseren en waar wij u met plezier voor uitnodigen. Tijdens die sessie gaan wij kijken naar het rapport, de update van de groeisprong. Gaan wij daar eens even goed in duiken. Hoe ziet dat er nou uit? Wat zit er nou in en wat zit er nou ook nog niet in? Maar kijken wij ook uit om daarom eigenlijk een begin te maken met het financiële beeld voor de middellange termijn. Zoals daar ook een aantal keer om is verzocht. De genomen beslissingen, welke ontwikkelingen komen er in de toekomst aan? En ook een eerste toets en verkenning met elkaar te gaan doen van aan welke knoppen moet je dan vervolgens ook, kan je draaien, moet je misschien wel draaien. Nou, het is een eerste tussenproduct, zal uiteindelijk uitmonden bij de kadernota die eraan zit te komen. Maar dat traject is niet, zou ik willen zeggen, natuurlijk niet in een paar maanden klaar. Dat is iets wat langer aandacht zal hebben, maar in ieder geval, we werken toe naar een eerste moment bij de kadernota, maar in ieder geval de 6 november nodigen we u met plezier voor uit. En ik hoop dat het ook lukt om de een paar niet-financiële collega's mee te nemen, omdat het ook over andere domeinen natuurlijk gaat. Dat was mededeling.
Daar heb ik eigenlijk al direct een vraag die aansluit op deze eerste mededeling van u. Want we willen graag die strategische sessie voorbereiden samen met de commissie de vak en de BEC die daar samen om hebben gevraagd om deze sessie te plannen. En er is die strategische sessie wordt op dit moment al voorbereid. Maar we willen uit elke commissie eigenlijk twee leden vragen om mee te denken. Om deze strategische sessie voor te bereiden. Want het is namelijk onderdeel van de lange termijn agenda van de Staten. En daarom willen we jullie daar meer bij betrekken. Wie uit de commissie vak, welke twee leden zouden graag mee willen denken aan de voorbereiding, bij de voorbereiding voor deze sessie? Mevrouw De Wit. En meneer De Hartog, lijkt mij goed als het zeg maar iemand is uit oppositie en iemand uit coalitie. Dus dan zou ik graag deze twee namen willen noteren. Mee eens? Dan wil ik u graag de ruimte geven voor uw tweede opmerking, mededeling.
Ja, fijn dat er ook vanuit de commissie wordt meegedacht. Het tweede gaat over het schema van de PNC-cyclus voor volgend jaar. U heeft met elkaar uw kalender vastgesteld, die hebben wij ontvangen. En wij zijn in het licht van de commissie Jansen natuurlijk gaan kijken wat moet dan wanneer allemaal gaan plaatsvinden aankomend jaar. En dan daar gaan we u nog heel netjes een statenbrief over sturen. Maar ik dacht ik ga het moment even gebruiken om even van u even wat input te krijgen. Want er komen tegen een tweetal uitdagingen aan, of in ieder geval keuzes die er gemaakt moeten worden, waarbij ik graag zou horen hoe staat u daarin. Eentje gaat over de jaarstukken. We hebben afgesproken 2024 twee weken eerder, 2025 nog weer twee weken eerder. Dan hebben we in totaal die vier weken gehaald. Maar er is in mei geen statenvergadering. En dat zou betekenen dat de jaarstukken, als wij die 15 april naar u toesturen, en de kadernota die daarna komt, dat deze allebei in de vergadering van, als ik even uit mijn hoofd zeg, 4 juni gaan plaatsvinden. Nou, dat was, zeg ook dan maar weer even het woord natuurlijk, niet uw wens. Want u zei, dat willen wij een cyclus eerder doen. U gaat natuurlijk over, dat schema staat vast. Maar ja, of we zeggen, we sturen het en het enige, en ze komen voor deze keer nog allebei in de juni-vergadering. Overigens, voor het volgend jaar ja, is er zo'nzelfde uitdaging. Want ook al sturen wij het 1 april en er is in mei geen PS-vergadering, dan komen we alsnog in die juni-vergadering uit. Of, maar het maakt ons niet uit, zeg ik er maar even bij. Of u zou kunnen zeggen, we schuiven de kadernota naar de laatste vergadering voor het zomerreces. Nou, als u dat voornemens bent, ik weet helemaal niet of u dat wilt, maar het is iets waar we vandaag ook echt even op hebben zitten kouwen. Dus fijn om dat in ieder geval even te weten. Nogmaals, gaan we allemaal netjes opschrijven in de statenbrief, maar dat is 1, de jaarstukken. 2 gaat over de najaarsnota. Daarvan hebben wij gezegd in de zienswijze van GS op de commissie Janssen dat wij deze in de eerste, en als dat echt niet lukt, de tweede GS-vergadering na het zomerreces, dat we die vaststellen en daarna direct aan u toezenden. Nou, als wij uitgaan van de behandeling van de najaarsnota in oktober, conform de commissie Janssen, dan zal de najaarsnota al op 8 juli, de laatste vergadering door GS, moeten vastgesteld. Nou, dat is niet haalbaar als we willen werken met een peildatum van 30 juni, zoals de wens is. Nou, we hebben even te kouwen. Ook daar eigenlijk een paar opties. Wat we kunnen doen is dat we kiezen toch voor een eerdere peildatum. En ik zeg dat daar bij mij, dat wordt dan of 30 juni of eventueel 30 mei. Maar het gaat hier in die najaarsnota heel duidelijk om die eindejaarsprognose. Wat verwacht je nou aan het einde uit te hebben gegeven op basis van die eerste maanden? Die kunnen we hanteren. En dan kan het op 1 oktober, dan kunnen we hem op tijd aanbieden en bespreken. Of u zegt, ja, nee, die 30 juni is voor ons een belangrijke. Maar dat betekent dat de najaarsnota, sorry voorzitter, ik ben bijna klaar, in de PS-vergadering van november komt. En dat wordt dan weer gelijk met de begroting. Beide heeft voordelen, beide heeft nadelen. Maar u helpt als u daar even wat richting in geeft.
Dan wil ik als eerste het woord geven aan de heer Adriani.
Ja, voorzitter, ik zit hier toch wel een beetje met stijgende verbazing naar te luisteren. Want dit is nou precies waar de commissie Janssen het langste over nagedacht heeft. Over hoe moet dat nou, wat is nou een haalbare peildatum, hoe zitten we er nog op tijd in. Het is ook het meest besproken onderwerp met de ambtelijke advisering die we hebben gehad. Het is in de organisatie gecheckt en gedubbelcheckt dat het zou kunnen. Het heeft niet in uw zienswijze gestaan, voor zover ik me kan herinneren, dat bij nader inzien toch niet komt. En dan komt u nu in de mededelingssfeer met dit verhaal. Dat vind ik toch wel heel erg verbazingwekkend.
Zijn er anderen die hier iets over willen zeggen? In aansluiting op wat de heer Adriani zegt, meneer Koren.
Nou, ik ben het met de heer Adriani eens. Het eerste punt voel ik me even af. Dat is volgens mij een gevolg van de gewijzigde cycli. Want we zaten natuurlijk in 6 weken en die is nu in 5 weken. En daarom zal die nu wel in juni vallen. Dus dat wisten wij natuurlijk nog niet in de commissie Janssen. Dus ja, dan moeten we even kijken hoe we daarmee omgaan. Maar dat is volgens mij de reden dan.
Meneer Janssen.
Ja, ik zit inderdaad even in aansluiting op beide sprekers waar ik... Zit ik ook nog even af te vragen, we krijgen die brief nog. Ik denk dat het goed is om ook even met het presidium te kijken wat er mogelijk is in het vergaderschema. Maar ik begrijp dat dat ook ramvol zit. Dus ja, dit is even oefenen. Maar ik wil toch even voor de zekerheid checken, het 2 weken eerder opleveren van die jaarstukken, dat gaat wel lukken. Tenzij de accountant iets geks gaat doen, maar daar houden we geen rekening mee. Hè?
Ja. Ik denk alsnog, ook al wordt die statenbrief misschien nog door ons besproken, alsnog wil onze gedeputeerde ook onze inbreng. Er zijn 2 hele duidelijke vragen die nu voorliggen. Dus de eerste is, ik wil u wel even het woord geven om nog uit te leggen van hoe kan het dat het eerst wel haalbaar leek en nu niet meer haalbaar is. Dat is misschien toch nog even een vraag die eerst beantwoord moet worden. En dan wil ik die 2 vragen nog even aan u voorleggen aan de vak.
Ja, dus over de jaarstukken, hè, de heer Janssen vroeg daarvan, ja, is dat haalbaar? Ja, dat is zo. Hè. Dus we hebben gezegd die 2 weken en het jaar daarna ook de 2 weken. We moeten ons ook realiseren dat er daarna ook een nieuwe accountant start wat veel energie zal vragen. Maar ja, dat is zo. En dat maakt, de heer Koren zegt dat inderdaad terecht, dat heeft, als wij even door zitten te kijken, en ik begrijp dat dat vandaag ook is gebeurd, dan heeft daar veel mee te maken met die 5-weken-cyclus en dat er af en toe ook geen PS-vergadering is, dan wel dat de behandeling heel lastig is. Ja, dat is met die najaarsnota net zo. Ja, en bij mijn weten, ik ben natuurlijk niet bij niet bij iedere keer aangesloten dat dit behandeld is, maar is ook dit punt natuurlijk ook wel onderwerp van gesprek geweest. In ieder geval weet ik in het staartje en ook vanuit de zienswijze vanuit GS is daar ook wel op gereageerd. Met dat het een lastige situatie is om dat te halen. Ja, en dan is dat schema daarin heel vormend, zeg ik ook tegen de heer Adriani, wanneer dat moment, of dat dan nog wel lukt, ja, of niet lukt. En ja, ik vind het ook lastig, hè? Dus het is ook niet een. We hebben echt ons geprobeerd te squeezen. Hoe is het mogelijk? Maar ja, u wilt ook de termijnen doorlopen die er staan voor die bepaalde stukken. Dus ja, ik kan het helaas even voor nu niet mooier maken dan het is. Maar misschien de heer Janssen. Ja, we staan er zeer voor open om ook met presidium en andere partijen even te kijken wat is wel mogelijk en hoe gaan we de afspraken ook gewoon halen, hè, over en weer.
Meneer Den Hartog.
Dank u wel, voorzitter. En ik sluit me aan bij de vorige spreker sowieso. Maar volgens mij is het ook gewoon een PS-besluit geweest, het commissie Janssen verhaal. Het lijkt mij dat, of misschien kijk ik er te simpel naar, maar het zal best complex zijn en best een uitdaging. Maar er moet toch een manier zijn om dit gewoon te kunnen halen. De afspraken die we gemaakt hebben, en we hebben er inderdaad uitvoerig over gesproken in de commissie, het moet toch haalbaar zijn. Ja, we hebben nu een cyclus van 5 weken. Maar er moet toch ergens wel een weekje heen en weer geschoven kunnen worden om dit uiteindelijk wel te halen. Want het hele doel inderdaad ervan was om het behapbaarder te maken qua besprekingen. En als we 2 grote financiële stukken in 1 vergadering, volgens mij zitten we daar echt niet op te wachten. Daarom hadden we die commissie. Dus.
Mevrouw Blackstone.
Ja, ook ik sluit me aan bij vorige sprekers hierover. Ik heb 2 vragen. Is die vergaderkalender al besloten of is die alleen nog maar besproken in het presidium? En tweede vraag is, zou die statenbrief meteen ter bespreking staan of moeten we die dan ook weer op de agenda plaatsen?
Het presidium heeft besloten over het vaststellen van de vergaderkalender. Dus dat vergaderschema is al vastgesteld. Mevrouw Blackstone.
Is dat dan al gedeeld met ons op een of andere manier?
Ga ik even naast mij kijken. Ja, in het Statenportaal staat het vergaderschema. En de tweede vraag laat ik aan u. Ja, vroeg ik ook me even af.
Wat mevrouw was uw Blackstone, tweede vraag ook alweer? Kunt u mij nog helpen wat uw tweede, wat uw andere vraag ook alweer was? Sorry.
Of de statenbrief ter bespreking op de agenda komt direct of dat we die nog moeten agenderen?
Ja, een statenbrief die kan dan geagendeerd worden als meer dan 3 partijen een agenderingsvoorstel doen. Zo zal het op de agenda staan. En als u nu al aangeeft dat u het ter bespreking wilt aanbieden, op de agenda wilt plaatsen, dan kan dat ook direct gedaan worden. Oké, dan wordt het hier, ik zie al meer dan 3 knikjes, dus meerdere partijen willen het graag direct ook bespreken. De statenbrief wordt dan in de commissie vak geagendeerd, ter bespreking. En wanneer ontvangen wij die statenbrief? Maar er zijn nog steeds een paar vragen die natuurlijk nog niet, we hebben nog geen richting gegeven aan de vragen die onze gedeputeerde heeft gesteld. Zal ik die eerst nog eventjes ter bespreking in de commissie voorleggen? De eerste vraag is, de jaarstukken kunnen 15 april toegestuurd worden, maar dan zou de kadernota en de jaarstukken zouden allebei op 4 november besproken kunnen worden. Of de kadernota kan verplaatst worden naar de laatste vergadering voor het zomerreces en dan kan het wel uit elkaar gehaald worden. Wat is uw voorkeur? Dat is de eerste vraag. Zei ik 4 juni. Excuses. Dus de eerste vraag is, zowel de kadernota als de jaarstuk op 4 juni of de kadernota naar de laatste vergadering voor het zomerreces en de bespreking uit elkaar halen in 2 verschillende cycli. Meneer Adriani.
Ik heb niet een hele zware voorkeur, maar ik zou neigen naar allebei op 4 juni. Want de laatste statenvergadering voor het zomerreces heeft de neiging nogal op te stropen.
Zal ik het rijtje afgaan. Ik begrijp dat u hier zich niet goed op heeft kunnen voorbereiden op deze vraag. Maar ik ga toch het rijtje maar even af. Meneer Jansen.
Ja, en ik neem net een andere afslag dan mijn linker collega, namelijk naar rechts. En wat mij betreft gaan we terug naar de default. En de default was dat we bewust ervoor gekozen hebben om de jaarstukken, juist om ze ook meer aandacht en nadrukkelijker te kunnen bespreken, in een separate vergadering ten opzichte van de kadernota te bespreken. Dus ja, dat zou dan toch mijn voorkeur zijn. Maar ik ben het ook wel met mijn collega eens dat de laatste vergadering, dat is altijd een drama. En als je dan ook nog zo'n belangrijk stuk als de kadernota, de laatste vergadering voor het reces. Dus nou ja, goed, het is een second best. Hè? Dus ik doe al een compromis op een compromis.
En als er geen duidelijke antwoord uitkomt van de commissievak op dit moment, dan komt dat wel tijdens de bespreking van de statenbrief.
Ja, dus eigenlijk, u legt ons twee opties voor en eigenlijk zou mijn derde optie zijn, laten we nog eens kijken of we het vergaderschema nog even kunnen tweaken. Maar ik zie al een griffier een beetje wit wegtrekken. Maar
we kunnen in elk geval dat verzoek voorleggen aan het presidium. Uw verzoek. Meneer Vermaat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor mij is het helemaal lastig als vervanger van de Dikkenberg. Dus ik sluit me aan bij mijn linkerbuurman. Wat betreft de keuze inderdaad separaat dan allebei op eenzelfde agenda.
Meneer Terwaaien. Mevrouw de Wit.
Ja, de kadernota dan maar opschuiven.
Mevrouw Blackstone.
Ja, ik zit ook in dubio, want die laatste vergadering is erg druk altijd. Dus ik denk dat die nog een keer goed naar gekeken moet worden. Misschien nog apart behandelen, een aparte vergadering. Ik weet het ook niet. Maar de twee in één is niet ideaal, nee.
Mevrouw Hoek. Mevrouw Kooi.
Neutraal voor de band.
Dank u, voorzitter. Ik ga uit van het doel wat we willen bereiken, namelijk een goede bespreking van de kadernota, en zou hem dan willen verschuiven naar de laatste vergadering voor het zomerreces. Beseffend dat we daarmee het presidium ook een opdracht geven om dat laatste vergadering minder stroperig te maken.
Meneer Koren.
Ja, er zijn natuurlijk meerdere voordelen. Als je ze in één vergadering doet en de spreektijd loopt niet heel veel meer, dan kunnen we het efficiënter doen. Aan de andere kant is de kader natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. Ik ben vanuit de gemeente ook gewend dat daar een aparte vergadering voor wordt gepland. En dat die niet in de normale cycli meegaat in zo'n laatste. Dan heb je er wel de tijd voor en ook niet het risico, zeg maar, dat je helemaal bedolven wordt. Maar dat is dan aan de wijze heren.
Meneer Boerland.
Ja, lastig. Ik denk nou dat misschien dat gewoon, als je het naar de laatste vergadering doet voor het reces over, dan wordt het echt een ramp. Dan kunnen we dat gewoon beter zeggen dan maar als het dan maar op die 4 juni. Dat is ook niet ideaal, maar ik denk dat je dan waarschijnlijk daar meer tijd voor hebt dan inderdaad gewoon op de laatste vergadering. Want dan staat waarschijnlijk mensen zoveel op agenda. En dan wordt het sowieso een soort ondergeschoven kindje.
Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien een iets langer betoog. Ik ga proberen het kort te houden. De mensen binnen mijn partij die zijn vooral niet per se geremd door de kaders die we krijgen. Om vooral ook te kijken van, oké, dit zijn de beperkingen, maar hoe kunnen we daar toch kijken of we daar nog wat aan kunnen schuiven. Dus ik merk dat ik heel erg de behoefte heb om dan gewoon het vergaderschema even te bekijken. En kijken of we daar toch nog een mogelijkheid is om erin te schuiven. Dat is punt 1. Punt 2 is voor mij zijn er twee dingen. 1 is hoe het komend jaar gaat, waar het vergaderschema al vast ligt. En het andere is hoe het jaar daarna gaat, want daar ligt het vergaderschema nog niet vast. Dus hoe kunnen we garanderen dat we in ieder geval 2026 alle afspraken die in het PS zijn gemaakt vanuit de commissie Jansen in ieder geval kunnen halen. Dat lijkt me sowieso belangrijk. Maar ja, toch kijken of het vergaderschema kan schuiven. En ja, ik merk dat ik gewoon nu een keuze krijg waarvan ik gewoon nog niet voldoende informatie heb kunnen toe-eigenen om daar iets over te zeggen.
Dat zijn dus eigenlijk twee vragen dan aan het presidium. 1 over dit jaar, 1 over volgend jaar. Meneer El Hamdawi.
Hoi. Hallo. Zeg je?
Ja, wij horen u af en toe. Dus ik zou zeggen, probeer u uw vraag te stellen. Wellicht dat wij het kunnen verstaan.
Van de chat. Ik typ het wel in de chat.
Nu is het goed. U kunt uw vraag stellen.
Nu is het goed. Het liefst zou ik willen afwachten tot de staatssecretaris die hierna komt. Ook gewoon om meer achter dingen te komen. Waar ik nu aan denk is dan wel dat het verschuiven handiger is dan het voor de zomerreces.
Ja, dank u wel. Nou, dit wordt in elk geval een opdracht aan het presidium om nog eens een keertje na te gaan denken over het vergaderschema in 2024 en dan dus ook hoe gaan we dat doen in 2025. Het probleem is natuurlijk... 25 en 26. Maar het probleem is natuurlijk dat het vergaderschema nu al helemaal vast ligt en ook al... Want we hebben het nu toch wel over het vergaderschema van 2025. Ja, dat is zo. Nee, dus maar wat ik hoor is dat het ook al helemaal vast ligt. En dat er de cycli liggen natuurlijk, de 5-weekse cycli, die liggen vast inderdaad. Maar goed, dat is alsnog aan het presidium inderdaad om daar zich opnieuw over te buigen. Voor de rest merk ik dat vanuit vak niet een heel duidelijke opdracht wordt meegegeven nu aan u. Dus dat we de statenbrief gaan bespreken. En dan kunnen we het ook weer terugleggen bij de andere statenleden om te kijken of daar nog meningen naar voren komen. De tweede, ja, meneer Adriani.
Ja, voorzitter, ik weet niet of dat al haalbaar is voor het college, maar misschien helpt het dan om, als er ook inzicht gegeven kan worden in wat we verwachten dat er op 4 juni en in juli aan andere onderwerpen geagendeerd worden. Zodat we ook een klein beetje kunnen meewegen van... Wat staat ons nog meer te wachten?
Ja, inderdaad. De agenda's die zijn al vol. Daar heeft het presidium zeg maar al inzage in gehad. Dus het is ook belangrijk om dat te delen voordat we daar goede besluiten over kunnen nemen. Of we willen verschuiven of niet. Dus dat nemen we allemaal mee. De tweede vraag die is voorgelegd is de najaarsnota. Als we een pijldatum houden van 30 juni, dan kan die besproken worden in november. Als de pijldatum eerder gesteld kan worden op 30 mei, dan kan die besproken worden in oktober. Wat is uw voorkeur? Zal ik maar weer het rijtje afgaan, meneer Adriani?
Ja, none of the above, voorzitter, want daar hebben wij volgens mij duidelijke afspraken over gemaakt. Dus dat komt echt even terug, denk ik, als we de statenbrief bespreken.
Ja, en opnieuw, dat was ik even vergeten te zeggen, als het in november zou zijn met een pijldatum van 30 juni, dan is dat dus gelijktijdig met de begroting. Dus weer twee grote stukken vanuit de PNC-cyclus. Meneer Jansen.
Ja, en eens met de vorige spreker. En voor de record, ik heb even de zienswijze van GS er net bij gepakt. Dus in eerste instantie hadden wij als commissie bedacht 30 augustus of 31 augustus. 1 augustus, sorry. En toen zijn we al in overleg, hebben we al een stap terug gedaan en gezegd, nou, dan 30 juni of weet ik veel, 31 juni, nee, 31 juni bestaat niet. 32 juni dan, vooruit. Ja, dus, weet je, het voelt een beetje als, het voelt niet lekker. Dus wat mij betreft toch nog even kijken of we ergens een oplossing kunnen vinden in het schema, maar...
Meneer Vermaat?
Sluit me aan bij vorige sprekers.
Meneer Travaille.
Ja, ik ben niet zo'n regelmatige deelnemer van de vakcommissie, maar dit komt me wel een beetje ad hockerig over allemaal. Dit zijn toch hele fundamentele keuzes, dus dat we dat dan hier nu zo een beetje ad hoc moeten gaan invullen, dat vind ik eigenlijk een beetje onhandig.
Ik denk dat het te maken heeft inderdaad met het invoeren van de BOP, het BOP-model, de cyclus van 5 weken van de commissie Stranddagen, nu samen met de adviezen van de commissie Jansen, dat we de PNC-documenten in verschillende vergaderingen, PS-vergaderingen willen bespreken. En dit jaar zal, het komende jaar zal dus een jaar zijn waarschijnlijk waarin we tegen dit soort problematiek aanlopen. Dus dat kan vaker voorkomen misschien, dat het wat ad hockerig zal lijken te zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Mevrouw De Wit.
Niets aan toe te voegen, dank.
Mevrouw Blackstone.
Ja, toch dan misschien de vraag, kan het presidium nog een keer naar die agenda kijken? Is al besloten, maar blijkbaar klopt dit niet met wat de bedoeling was. Kan daar nog opnieuw naar worden gekeken? Of is dit nu echt een voldoende feit? Dat is wel een vraag van mij.
Mevrouw Hoek.
Ik sluit me aan bij de vorige spreekster.
Mevrouw Kooi.
Ja, geldt hetzelfde. En ook weer de inhoudelijke lijn vooraan zetten. Dus welk doel wilden we ook alweer dienen? Volgens mij een inhoudelijk zo goed mogelijk bespreking en een qua pijldatum zo kwalitatief mogelijk rapport. Ja, dat moet bovenaan blijven staan. Welke oplossing we ook kiezen?
Meneer Koren.
Terug naar de 6-weken-cycli is het lijkt het makkelijkste voor ons. Weet je wat het is? We zijn niks voor niks naar een voorjaarsnota en een najaarsnota gegaan. Als je hem zeg maar verder gaat inkorten, ja, dan houden we een beetje wat we hadden, zeg maar. Dus ja, er moet gekeken worden naar dat vergaderschema. En als je in dezelfde vergadering de begroting en de najaarsnota doet, ja, waar gaan wij dan op sturen? En dus dat slaat dan ook nergens op. Dus het is gewoon eind juni en in oktober en dan moeten we toch maar kijken hoe dat werkbaar wordt.
Meneer Boerland.
Inderdaad, ik sluit me aan bij de vorige spreker. Inderdaad, als het principe is van we willen nou gewoon per vergadering een ding apart bespreken, ja, dan zit niks anders op dan inderdaad gewoon het najaarsnota dan in oktober te behandelen. Ik denk dat het de enige oplossing is.
Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers, in het bijzonder de heer Travaille, dat dit nu op deze manier moet. Ik vind het eigenlijk ook een beetje raar dat dit nu als mededeling gedaan wordt, omdat we gewoon PS-besluiten nu overboord gooien. Dat voelt heel raar. Dus het was misschien netjes geweest om hier even een apart bespreekpuntje voor te maken, gezien de commotie die er is. Dank u.
Dank u wel voor die inbreng. Nou, meneer Bakker, wat gaat u doen met deze inbreng? En wanneer kunnen wij de statenbrief verwachten?
Ja, dank u wel. Mag ik beginnen bij de heer De Hartog? Want u heeft helemaal gelijk. Excuus daarvoor. Hadden wij ook graag gedaan als we dat eerder hadden geconstateerd. Dan had ik het graag even als bespreekpunt met een kort memo of iets dergelijks aan u voorgelegd. Dat was niet zo. Dus we hebben even met elkaar zitten dubben. Het is zeer recent dat even die zaken op elkaar zijn gelegd met dat definitieve schema erbij. En dan kom je uiteindelijk tot een paar conclusies. En dan is er vanavond een vakvergadering. En dan vind ik het ook netjes om u daar in ieder geval iets op mee te delen. En vraag ik enig begrip voor het feit dat we even wat zitten te schipperen daarin. Maar u heeft helemaal gelijk, het is ook puur even een consultatie onzerzijds en u krijgt het voorstel gewoon netjes in de statenbrief. Er was een hand, maar
meneer
De Hartog, wat u daarmee wilde doen. Ja.
Even heel kort, het was mij niet helder dat pas vandaag bij u gemeld werd. Dus dan heb ik ook wel begrip voor deze vorm. Dan waardeer ik het vooral dat het nu al ter sprake wordt gebracht. Dus oké.
Ja, en meneer El Hamdaoui zei ook nog dat ik hem nog niet het woord had gegeven. Maar dat hij er verder niets aan heeft toe te voegen aan hetgeen al is gezegd. Dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Meneer Bakker.
Ja, nee, ik zal snel verder gaan. Er was even de vraag van, ja, gaan we nou aan PS-besluiten tornen? Ik proefde ook even van, wordt het vastgestelde verhaal van de commissie Janssen nou wel serieus genomen? Ja, wel degelijk. Ik zie bijna dagelijks dat er keihard wordt gewerkt daaraan op alle vlakken. Dat het echt niet pogingen, maar dat het gewoon de pen op wordt gepakt en gekeken wordt waar moeten we dit en hoe moeten we dit goed verankeren. Ja, en dan is helaas zo'n planning opeens, en dan heb je een statenvergadering op letterlijk 1 oktober. Ja, die maakt het dan opeens even heel krap. En het feit dat er in mei niks zit, maakt zo'n andere vraag dan opeens heel manifest. Ik kan niet helemaal beoordelen, was dat nou al helemaal goed in beeld of niet. Die datum in ieder geval op die manier niet. Wat wij gaan doen, wat ik zou willen voorstellen. Ik vond het heel fijn om even de temperatuur te proeven. Die nemen we mee en enkele reflecties daarover, dan wel keuzes die daar moeten zijn, nemen we mee in de statenbrief. Wij gaan even achter de schermen kijken. Wat kunnen we nou met presidium, intern, voorzitter, G4, wat is mogelijk, wat is wenselijk in lijn met het aangenomen voorstel commissie Jansen? Waar kunnen we dan op uitkomen? Waar zit nog ruimte? Dat is één. Twee, dat gaan we netjes doen landen in de brief die wij in GS willen vaststellen op 24 september. Dus dat is even die komt naar u toe. En ik stel ook voor, zoals het verzoek net was, dat wij daarbij ook even dan een beetje vrijheid nemen om vooruit te kijken naar 2026. Ook hoe dat in lijn met de commissie Jansen, want nou ja, wat ik wel een beetje ervan begrijp is dat die twee nog wel even zoeken om goed in elkaar verbonden te worden, het vergaderschema en commissie Jansen, dat wij daar in ieder geval al even een soort voorzetje voor doen wat daar ons inziens helpend bij zou kunnen zijn. Zo, voorzitter.
Ja, helemaal prima. En als het eind september dan door de gedeputeerde staten wordt vastgesteld, zou het 16 oktober in de vakvergadering besproken kunnen worden. En dan wordt het meteen actief op de agenda geplaatst als bespreekstuk. Ja? Verder zijn er geen andere mededelingen, behalve dan dat ik ook nog een paar mededelingen heb. De eerste gaat over de stand van zaken aanbestedingstraject van de accountant, de financiële werkgroep van de vak, bestaande uit Bertrek van de Dikkenberg, Martijn Koren, Brendan Hertog. En ikzelf is al een paar maanden bezig met het aanbestedingstraject dienstverlening accountant. Deze werkgroep wordt ondersteund door de specialisten vanuit de afdeling inkoop, onze concern controller en de Griffie. Het huidige contract met PwC loopt af nadat ze de controle over het boekjaar 2024 hebben afgerond. Op dit moment kan ik u melden dat we twee schriftelijke vragenrondes al hebben gehad. En dat op komende vrijdag, 13 september, is de deadline voor partijen om zich in te schrijven. De vrijdag erna, 20 september, voeren we gesprekken met de partijen die zich hebben ingeschreven. En nadat duidelijk is geworden welke partij de aanbesteding gegund krijgt, wordt door de Griffie een statenvoorstel opgesteld. Dit statenvoorstel wordt voor inhoudelijke behandeling geagendeerd in de vak van 16 oktober. Ook zal door de afdeling inkoop dan een presentatie worden gehouden over dat hele doorgelopen aanbestedingstraject. Besluitvorming in de Staten is dan voorzien op 13 november. Dat is mijn eerste mededeling. Zijn daar vragen over? Nee? Dan gaan we naar de tweede mededeling. Budgetbrief van PwC. De afgelopen jaren heeft rondom deze tijd de budgetbrief van PwC geagendeerd gestaan. Gezien het feit dat PwC tegen de afronding van het contract aanloopt, heeft PwC vorig jaar al de budgetbrief 2023 en 2024 aan u aangeboden. Over deze budgetbrief heeft u in de vakvergadering van 11 oktober 2023 gesproken en toen ook akkoord gegeven. En dat verklaart waarom u op dit moment geen budgetbrief aantreft. Is dat akkoord? Ja. De derde mededeling gaat over de statenbrief beleidsregel exploitatiesubsidies. Die stond als document bij deze vergadering. Maar de statenbrief is niet door u geagendeerd hier, maar wel voor de commissie BEC van volgende week. Omdat er toch nog wat politieke elementen in zaten die politiek besproken moesten worden volgens een heel aantal partijen. Dus dat document staat nu geagendeerd voor de commissie BEC volgende week. Aanvullend wil ik u meegeven dat een nieuwe subsidieverordening op dit moment door gedeputeerde staten wordt opgesteld. En deze subsidieverordening komt met een statenvoorstel naar u toe. De verwachting is dat dit nog dit jaar gaat gebeuren en dat het dan ook wordt geagendeerd ter bespreking in de commissie BEC. Zodat ook daar het politiek inhoudelijke debat over de nieuwe subsidieregels gevoerd kan worden. Hij zit al in de CIS zelfs. Dus dat kan dan ook in de commissie BEC waarschijnlijk meegenomen worden. Hoe dan ook, het komt nu niet in de commissie vak aan de orde. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is agenda punt 4, vaststellen van het verslag. Er zijn twee verslagen. Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding van deze verslagen? Nee, dan zou ik deze verslagen graag hierbij willen vaststellen. Gaan we naar agenda punt 5, de termijnagenda van de vak. Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding van de termijnagenda? Kan de termijnagenda worden vastgesteld?
Ja, ik had nog een ja, meneer punt, Jansen. Maar ik weet niet, dat gaat over de toezegging, dus ik weet niet of dat bij de, verslag moet of bij de moties en amendementen. Termijnagenda, ja. En ik doe dat een beetje in commissie van de heer Van der Dikkenberg. Die heeft in de statenvergadering omdat hij er nu niet is wegens gelukkige omstandigheden, weliswaar privé. Dus dat gaat over de paragraaf personeel. En daar is een toezegging gedaan door de gedeputeerde Bakker om daar nog op terug te komen en even ons ook te betrekken bij hoe die paragraaf bedrijfsvoering eruit zou komen te zien. Dus ik wilde even, en die toezegging staat niet in de lijst met toezeggingen.
Kan die toezegging nog opgenomen worden in die lijst met toezeggingen? Ja?
Prima. Dat was gaan hem we opgevallen, proberen. Dus ik moest het, hij had mij even gevraagd om dat namens hem door te geven.
Is goed, dank u wel. Dan zijn we bij agenda punt 6, actuele vragen. Die zijn niet ingediend, dus dan is dat ook nu afgesloten. En dan komen we bij de bespreekstukken en als eerste de zomernota. Ja, meneer Adriani.
Een vraag van de orde vooraf, voorzitter, want de vragen over de bedrijfsvoering, over de personele zaken, zitten die nu hier of zitten die in Beck?
Eens even kijken. Dat vind ik een moeilijke vraag om zelf te beantwoorden. Aan wie kan ik deze vraag stellen? De bedrijfsvoering, de paragraaf bedrijfsvoering, hoort die besproken te worden in binnen vak of binnen Beck? Beck. Ja. Ja?
Inhoudelijk in Beck.
Ja.
Maar als het gaat om, dit was in lijn met de jaarrekening, de staatsvergadering waar gereageerd werd, dus in lijn met de jaarrekening, behandeling in lijn met voorstelcommissie Janssen, wat in deze vergadering komt, commissie Janssen. Als het gaat om de systematiek, wat zit.
Dus het gaat inderdaad, wat Françoise Beugeldijk zegt, over de verwerking van de adviezen van de commissie Janssen, die dan door de Staten zijn vastgesteld. En bij die verwerking stond dat we de paragraaf arbeidscapaciteit zouden laten vervallen en dat dat verwerkt zou worden in de paragraaf bedrijfsvoering binnen de begroting.
Dat is techniek en dat is
vak. En dat is techniek en dus is het vak. En wordt dat dan op de juiste manier verwerkt? Dat is een vraag die aan vak gesteld kan worden. Als het gaat over de inhoud van die paragraaf bedrijfsvoering, dat is politiek. Die wordt dan besproken in de commissie BEC. Maar de begroting wordt toch sowieso integraal besproken. Dus dan komen alle commissieleden bij elkaar. En dan...
Voorzitter, de vraag van de orde ging specifiek over de zomernota, omdat we nog een commissie vak oude stijl en een commissie BEC nieuwe stijl hebben. En vandaar dat ik hem even wilde checken, dat ik hem niet nu laat lopen, want dat was ik van plan. En dan volgende week constateer dat ik hem deze week had moeten doen.
Ja. Prima, dat komt volgende week dan. Dan zijn we nu aangeland bij de zomernota. De zomernota is een beleidsinhoudelijke voortgangsrapportage van het lopende boekjaar 2024, met daarin opgenomen pijldatum van 30 april 2024. Het geeft dus inzicht in de realisatie over de eerste 4 maanden ten opzichte van de programmabegroting 2024. In deze vergadering is alleen de technische bespreking voorzien van de zomernota. De politiek inhoudelijke behandeling vindt plaats in de desbetreffende inhoudelijke commissies. Voorafgaand aan deze vergadering zijn enkele technische vragen gesteld en die zijn ook al beantwoord en die staan hier bij de stukken. Nu we de zomernota hier in deze commissie gaan behandelen, stel ik voor dat ik eerst de portefeuillehouder de tijd geef om een toelichting te geven op de zomernota. Vervolgens vindt de behandeling plaats in 2 termijnen. De eerste termijn kunt u vragen stellen aan de gedeputeerde. De tweede termijn is bedoeld voor het onderlinge debat. Graag wil ik u vragen om in uw inbreng in de eerste termijn ook in te gaan op het feit dat in hoofdstuk 1 in de inleiding van de zomernota op pagina 3 wordt gememoreerd aan de commissie Janssen. De commissie Janssen heeft de informatie en sturingswaarde van de huidige PNC-cyclus beoordeeld en heeft aanbevelingen gedaan hoe deze cyclus verbeterd kan worden. En deze verbeteringen worden vanaf het boekjaar 2025 geïmplementeerd. Het college geeft aan in de geest van de commissie Janssen in deze zomernota al optimalisaties te hebben doorgevoerd, zonder dat daarbij relevante informatie verloren is gegaan, zegt het college. Kijkend naar de gewenste doorontwikkeling van de PNC-documenten, hecht ik er waarde aan om met u in gesprek te gaan over de opzet van deze zomernota. Deze zomernota biedt ons immers een eerste inkijkje in de aanloop naar de doorontwikkeling van de documenten voor het jaar 2025. Komt de gegeven informatie en de wijze van presenteren tegemoet aan de verwachtingen die u heeft? Of wilt u de portefeuillehouder nog aandachtspunten meegeven? Het is belangrijk om hierover het gesprek met elkaar te voeren, zodat de documenten binnen de PNC-cyclus 2025 ook op de juiste manier zullen worden gepresenteerd en de juiste inhoud hebben voor u. Kunt u zich vinden in deze voorgestelde wijze van behandeling? Ja? Dan zal ik naderhand natuurlijk even kijken of er ook moties en amendementen op de plank liggen. Maar eerst wil ik Hasbakker het woord geven om een toelichting te geven op deze zomernota.
Ja, voorzitter, dank. Ik moet eerlijk zeggen, u heeft mij tuk, want bij de begroting en jaarstukken en zo is dat iets waar ik heel actief over nadenk. En ik realiseerde me nu toen u dit zei, toen dacht ik, oh ja, dat heb ik helemaal niet over nagedacht bij deze zomernota. De elementen die u daarin eigenlijk zelf al noemt, zijn in ieder geval de belangrijkste die wij graag onder de aandacht willen brengen. En we hebben echt getracht om in lijn met de commissie Jansen al een aantal zaken op te pakken. We hebben geprobeerd om het document in dusdanig te condenseren en ons echt puntsgewijs te focussen op. Doen we wat ons voorgenomen hebben, blijven binnen die planning en ligt de besteding in euro's in lijn met wat we dan ook hebben begroot. Ja, ik heb vanochtend en vanmiddag al uitgebreid over de zomernota in andere commissies gehad. Dus ik wil ook een beetje voorkomen dat ik het statenvoorstel en de zaken die u net al terecht heeft aangestipt ga herhalen. Wij kijken in ieder geval zeer uit naar de bespreking.
Dank u. Dan wil ik de eerste termijn aanvangen. Ik ga even langs de fracties om alle vragen te inventariseren. Dat kunnen dus de vragen zijn aan de portefeuillehouder. Aan wie mag ik het woord geven? Meneer Adriani.
Dank. Misschien eerst maar even reageren op de vraag die u erbij gelegd hebt, hè, om ook in te gaan op die tekst op pagina 3. Ik denk dat we een beetje voorzichtig moeten zijn met deze eerste tranche, zal ik maar zeggen, om daar al meteen een waardering aan te hangen. Ik heb vooral gezien dat er een heleboel dubbelingen uitgehaald zijn, wat de rust in mijn ogen echt ten goede is gekomen. Dus daar ben ik al blij mee. Het spannende zit natuurlijk in de slag die we hebben voorgesteld te maken. Daar kun je in die drie lagen waarin je het opbouwt, hoofdlijnen, verder kijken, detailinformatie en hoe gaat dat dan uitpakken, kunnen we aan de hand van dit document nog niet veel over zeggen. Dus fijn deze eerste slag. Ik ben heel benieuwd hoe de begroting eruit ziet. Dat is eigenlijk de conclusie. Ik had nog één vervolgvraag op een technische vraag die wij gesteld hadden. En dat gaat over hoe gaan we nou om met wanneer stellen we een bestemmingsreserve in en wanneer niet. Hè? We hebben twee situaties in deze zomernota. De ene is de bestemmingsreserve energietransitie. Daar hebben we voor de zomer een besluit over genomen en dat wordt nu geëffectueerd. Dat kan ik allemaal volgen. En de andere situatie is dat we via de mij circulaire bikkergelden hebben gehad. Die een specifiek doel hebben, maar wel een decentralisatieuitkering zijn. Dat heeft in de kadernota gestaan. Daar hebben we over besloten hoe we die willen inzetten. En daar wordt dan geen bestemmingsreserve voor ingevoerd. En ik volg niet helemaal wat nou de ratio is om het daar dan niet te doen. De reden, het is een decentralisatieuitkering en dus loopt het via de algemene middelen. Ik denk van ja, ik zie het verschil niet met die andere bestemmingsreserve. En door het zo te doen, ja, dwingt u ons eigenlijk om bij alle volgende PNC-documenten op een soort van speakbriefje bij te houden hoe die bikkergelden in de algemene middelen zich vervolgens verspreiden over verschillende begrotingsposten en of dat nog is zoals we dat afgelopen kadernota met elkaar hebben vastgesteld. Dat was mijn enige vraag.
Ja, dank u, helder. Andere vragen over de zomernota, meneer Jansen.
Ja, en ik ga ook meteen in op de vraag die gesteld is, hè. Dus of die ons gesteld is. Ik zie een duidelijke verbeterslag die is geslaagd. Dus ik vond het prettiger lezen dan de voorgaande zomernota's. Het bleef ook meer hangen. Je begrijpt beter wat er staat. Ik vind dat er nog wel een kans is om het nog wat scherper te krijgen. Dus sowieso kunnen de teksten nog echt meer bulletgewijs. Dus het zijn nu nog wel echt, nou ja, alsof je een roman zit te lezen, ook qua lengte. En ik miste soms op heel veel plekken eigenlijk ook. Hè, dus het document is natuurlijk bedoeld om ons te laten bijsturen. Dus we halen een planning niet. Wat gaan we eraan doen? Of wat kunnen de staten doen om te zorgen dat we een planning wel gaan halen? Of is het einde oefening en schrijven we dit jaar af? Hè? Dus uh, dat, ik miste dat actieperspectief er nog in. Dat is ook precies de reden waarom we die najaarsnota natuurlijk een wat groter gewicht willen geven. Om ook meer als staten in positie te zijn om kaders bij te kunnen stellen, afwegingen te kunnen maken. Meer ook op de uitvoering te kunnen sturen. En niet alleen voorafgaand aan het jaar. Dat is even de bigger picture wat ik heb. En daar vind ik die zomernota nou nog niet dat ik zeg, ja, het is, blijft een financieel stuk. Dus in die zin, mijn opvatting. Dan de inhoud. Pagina 12 is sprake van het opschonen van reserves. Nou, dat lijkt ons een hele goede zaak. En ik wilde eigenlijk ook even een vraag aan de concern controller stellen. Ik neem aan dat hij ook daarbij betrokken is. En wij hechten er wel aan, maar ik weet niet of, nou, misschien gedeputeerde en concern controller achter elkaar. We hebben in de nota reserves en voorzieningen heel nadrukkelijk opgenomen dat onder elke reserve een bestedingsplan moet liggen. Het is altijd een beetje vaag en onduidelijk gebleven aan wat voor eisen dat bestedingsplan zou moeten voldoen. Hoe gedetailleerd dat moet zijn, hoe uitputtend en hoe precies. Maar we hebben wel als voorwaarde gesteld in de nota reserves en voorzieningen dat er altijd een GS-besluit moet zijn over die over die bestedingsplannen. Dus ik zou willen vragen om bij de toetsing daar ook op te letten dat er inderdaad een GS-besluit onder elke reserve ligt. Zodat we ook even kunnen kijken van ja, is dat nou echt bestuurlijk vastgesteld of is dat een ambtelijk, hoe noemde u dat? Een soort speakbriefje. Nou, dan doe ik het wel misschien te kort, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dan nog één andere opmerking, want allerlei opmerkingen over bedrijfsvoering ga ik maken in de commissie BEC. Dan nog wel één opmerking en wat mij opviel is, sinds ik jong ben, zo ongeveer vanaf een jaar of vier, weet ik me te herinneren dat elk jaar, er was één zekerheid in het leven, elk jaar op 5 december kwam Sinterklaas. En nu zie ik dat we Sinterklaas intocht in 5 herenlanden krijgen. En dan is het ineens een onvoorziene omstandigheid. Want ja, we gaan de subsidie voor Sinterklaas van 5 herenlanden. Ik woon in Amersfoort, zoals u weet. En daar is ooit een Koningsdag geweest. Dat is toen ook vanuit de koning kwam er dus. Dat je dit soort bijeenkomsten als provincie ook incidenteel ondersteunt. Daar gaat de discussie niet over. Maar wel, wanneer dekken we nou kosten ten laste van de pot onvoorzien? Want volgens mij is het, hoe zeg je dat, onvoorzienbaar, onvoorkombaar en onuitstelbaar. En volgens mij voldoet die niet aan alle drie DO's.
Onuitstelbaar wel.
Maar die andere twee niet. Dus wat mij betreft, en ik kondig dan ook alvast even afhankelijk van beantwoording een amendement aan op dit punt. Maar goed, tenzij de gedeputeerde een gloedvol betoog heeft.
Helder, dank u wel. Meneer Vermaat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Sluit me aan bij de voorgaande vragen. Nog twee dingen die ik graag wil even vragen. De eerste gaat over dat we momenteel koers op een geprognotiseerde overschrijding van de personele kosten. Eigenlijk een stukje duiding vanuit het college graag hierop. Hoe kijkt u er tegenaan? En de tweede, er staat dat een nieuwe subsidiesysteem geïmplementeerd wordt. En dat is mooi. En misschien heeft het ook te maken met wat u later in dit jaar mee komt. Maar wat accepteert u voor dit jaar? Want we gaan de vertraging van afgelopen jaar of wat is opgelopen wegwerken. En hoe gaat het met de subsidies dan dit jaar? Verwacht u dan ook een overschrijding van tijd of met het nieuwe systeem is dat dan al opgelost?
Dank u wel. Wie heeft nog meer? Ja, meneer Travaille.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb 4 punten voorbereid. Allereerst wil ik mijn verwondering uitspreken dat we een zomernota bespreken in de herfst. Dat lijkt me niet zo gelukkig, hè? Want in de statenvergadering dan is het inmiddels herfst. Maar wat erachter zit is eigenlijk bespreken we de eerste 4 maanden, en wat in dit stuk staat, bespreken we ergens in oktober. Ja, als dit een voortgangsrapportage is waarop wij zouden moeten bijsturen, hoeveel bijsturing verwacht je dan nog in november, december, op basis van deze eerste 4 maanden? Dus daar wil ik mijn verwondering over uitspreken. Het tweede punt is,
of eigenlijk het derde punt, de groene bolletjes. Als je dit stuk bekijkt, dan zijn het allemaal groene bolletjes, behalve bij de NNN-opgave. En dan kun je eigenlijk concluderen, nou ja, we doen alles goed, we zijn lekker op koers. Maar dat is natuurlijk niet de situatie. De situatie is dat in dit stuk staat dat de activiteiten conform de begroting zijn uitgevoerd. En het zet ons wel een beetje op het verkeerde been, heb ik het gevoel, dat als wij een doelstelling zien, bijvoorbeeld reizigers zijn tevreden over het OV en dan zien we allemaal groene bolletjes. Nee, dat betekent dat we de maatregelen die we in de begroting hebben aangekondigd, dat die zijn uitgevoerd conform de planning. Ja, ik vind dat een moeilijk te rijmen verhaal met deze groene bolletjes systematiek. Wat me een beetje tegenvalt is dat er ook heel veel groene bolletjes in staan. En nu volgens de nieuwe inrichting zit daar geen toelichting meer bij. Tegelijkertijd hebben wij weer heel veel van die groene bolletjes. Hebben we best wel twijfel of dat nou echt zo op planning ligt als dat wordt voorgesteld in dat stuk. In ieder geval is er geen enkele uitleg meer bij. Dus je kunt het ook niet meer controleren. Je hebt er geen grip meer op. En het laatste punt, daarmee sluit ik eigenlijk aan op een opmerking van de heer Janssen. We krijgen in het Statenvoorstel een aantal suggesties over bijvoorbeeld mutaties in de reserves. Maar de grootste opgave die in dit stuk staat, hè, de enige plek waar de rode bolletjes staan, zijn bij de NNN-opgave. Daar staat heel duidelijk, we halen het helemaal niet in deze eerste 4 maanden. En dat lukt waarschijnlijk ook niet in de rest van het jaar. Wat ik dan verwacht is niet een Statenvoorstel met mutaties in de reserves, maar dan verwacht ik een statenvoorstel waarin wij opgeroepen worden om een aantal keuzes te maken die gaan leiden tot uiteindelijk het oplossen van het probleem, in dit geval met die NNN-gebieden. Dus dat is ook een gemis vanuit de Partij voor de Dierenzijde. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw de Wit.
Dank u wel. De groene stoplichten, dat was iets waar ik ook een opmerking over wilde maken. Want dat blijft eigenlijk vrij wonderlijk dat je met dat in één oogopslag, wat op zich heel erg fijn is, maar dan denkt van oké, gaat allemaal prima. Terwijl je in je achterhoofd weet dat op al die beleidsonderwerpen dingen helemaal niet prima gaan. Dus wat zit je dan eigenlijk te bekijken als je naar die groene stoplichten kijkt? Ik snap dat het moeilijk is om dat te ondervangen, maar dat zet je wel op het verkeerde been, zoals mijn buurman net al zei. Ik heb een suggestie voor een verbetering, dat is mijn tweede punt. Dat ding kan nog een paar bladzijden korter. Bij de verschillende onderwerpen, elke keer het tussenkopje, financiële stand van zaken, daar staat een regeltje. In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijziging van de begroting toe. Er staat vervolgens een kopje overzicht van baten en lasten en een kopje toelichting beleidsdoel. Dus die toelichtende zin, die is overbodig en die lees je dus 25 keer. En ik erger me eraan als ik naar zo'n rapport kijk. Dus misschien kan er nog een keer een communicatiemens meekijken. Want er zitten vast nog wel meer van dat soort slimme dingetjes in waarmee je het wat toegankelijker kan maken. En tenslotte, ik zou van harte willen ondersteunen wat meneer Janssen net zei. Dat het fijn zou zijn als we er ook een actieperspectief bij krijgen of kunnen bespreken of hoe dat dan een vorm zou kunnen krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Blackstone, wilt u ook nog iets zeggen? Ja.
Ja, dank voorzitter. De zomernatten. Wat betreft die pagina 3 is in elk geval, hebben we net geconstateerd, niet helemaal gelukt wat de commissie ons had voorgesteld. Ik had daar net een vraag over gesteld of het presidium niet opnieuw kan besluiten over die agenda, maar ik geloof niet dat ik daar al antwoord op had gehad. Dat wat betreft pagina 3. Verder delen wij de zorg van Partij voor de Dieren en D66 over de uitleg van die kleur, omdat je inderdaad nog steeds geen grip op hebt. Dus worden wij als statenleden wel echt in positie gebracht daarbij. Nu mist die informatie. Soms staat er in de begeleidende tekst dat iets niet is gelukt, of juist wel. Maar bij sommige programma's mis ik dan waarom dat zo komt. En dat zou heel veel technische vragen kunnen schelen vanuit de statenleden. Als dat er dan nog even in een zinnetje bij wordt gezegd, dat komt omdat, of dat is omdat, of we gaan het oplossen zo. Dat is dan net iets vollediger. En het gaat vaak ook wel goed, maar ook een paar keer niet. En verder wachten wij even die begroting af om te zien hoe deze nieuwe stijl verder gaat bevallen. En wij maken ons ook zorgen over die bikkergelden. Ik heb wel vandaag eerder begrepen in de commissie dat daar wel weer een OV-bestemming aan wordt gegeven, maar dit is administratief best ingewikkeld dat je het eerst weer wegzet en dan weer terughaalt. En hoe hou je dat bij? Dus daar sluit ik me ook bij aan. Dank voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik luister meer nu op dit moment dan, maar wat me toch wel opvalt is op bijvoorbeeld pagina 36, die heb ik nu toevallig voor me staan, die had ik al wel gelezen. Het is eigenlijk inderdaad allemaal groene vinkjes. Er staat bijvoorbeeld luchtkwaliteit is beter, komt dichter bij de WHO-advieswaarde. Nou, volgens mij is dat nog helemaal niet zo. Er zijn minder geluidsbelaste woningen en stiltegebieden, zijn beter beschermd. Nou, volgens mij hoor ik uit het veld hele andere signalen. Overlast van vliegverkeer is minder geworden. Ik hoor alleen maar dat het meer is geworden. En zo kan ik nog wel een heel doorgaan met opnoemen. Dus ik ben in verwarring wat ik hier zie. Wat ik ook op de andere pagina's zie, hoe rooskleurig heel veel dingen gebracht worden. Terwijl ik dacht van ja, wij zijn toch die volksvertegenwoordigers. Wij staan met de voeten in de klei. Wat heb ik niet door? Dus laat mij maar eventjes. Ik blijf wel even luisteren.
Prima. Mevrouw Kooi.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als het gaat om de opzet van de zomernota en de verbeterslag, kan ik nog niet zo heel veel meepraten, want ik heb de oude versie nog niet gezien. Wel kan ik met de nieuwe ogen van de huidige versie zeggen dat het niet altijd voor mij consistent te volgen was wat er geconstateerd wordt in rood, oranje of groen. En wat er vervolgens een toelichting te vinden is, dat wat er in de afwijkingen in de cijfertabellen staat ook niet altijd van een toelichting wordt voorzien. En daarmee voor mij als commissielid het ook niet duidelijk is of er gestuurd kan worden dan wel moet worden. Dus als dat in een volgende verbeterslag nog beter inhoudelijk kan worden toegelicht, zou wij daar als ChristenUnie erg blij mee zijn. Inhoudelijk hebben we twee punten in aansluiting op wat de SGP net aangaf. Ook wij constateerden dat er een geprognotiseerde overschrijding zat bij de personele kosten. We hebben daar ook een technische vraag op gesteld, omdat we tegelijkertijd in de nota zagen dat er ook capaciteitstekorten zijn, waardoor we juist dingen niet voor elkaar kunnen krijgen. We zien daar een soort van paradoxale beweging binnen de provincie. In de beantwoording van de technische vraag hebben we op de arbeidsmarktbeweging en capaciteitstekort wel antwoord gekregen, maar geen toelichting nog op wat de oorzaken zijn dat we toch een overschrijding op de personele begroting en de personele kosten gaan zien. Dat zouden we van gedeputeerde staten dan ook wel graag nog ontvangen. En zouden we ook op de hoogte kunnen worden gehouden van de ontwikkelingen op dit vlak in de komende maanden en hoe deze twee bewegingen, capaciteitstekort enerzijds en overschrijding anderzijds, zich verder ontwikkelen. Het tweede waar wij graag bij stil zouden willen staan bij de zomernota is dat in het statenvoorstel wordt aangegeven dat we het garantieplafond gaan verhogen voor de zero emission bussen. Dat is op zich geen verrassing. Maar wel zien we dat het afgesproken garantieplafond nu met 10 miljoen wordt verhoogd. En er ook nog wordt aangekondigd dat we voor de netcongestie naar nog eens 16 miljoen moeten gaan kijken. Tegelijkertijd lezen we dat er nog ruimte zit binnen ons garantieplafond. Dus onze vraag zou dan ook zijn, wat zijn de overwegingen om die ruimte nog niet te benutten en tegelijk met 10 miljoen te verhogen. En wij zouden dan ook graag bij het voorstel straks van de netcongestie ook ontvangen van een totaal overzicht ontvangen welke garantiestellingen nu binnen dat garantieplafond besteed worden. Zodat we ook daar gewoon een goede afweging kunnen maken. Want we wijken wel heel erg af van onze basisafspraak. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Koren.
Ja, voorzitter, laat ik beginnen dat ik me verwonder over de verwondering van de heer Tavarje. Dat hij volgens mij wordt geconstateerd voor het eerst dat de zomernota maar over 4 maanden gaat. En dat is misschien ook een van de redenen dat wij nu een najaars- en een voorjaarsnota maken. Dat we kort op de bal kunnen zitten. Maar ik zou je uitnodigen vaker aanwezig te zijn dan.
Meneer Tavarje.
Ja, mijn verwondering was vooral dat de zomernota in de herfst wordt besproken. En dat die zo'n ongelofelijke afstand heeft tot de periode waar die over gaat. Dus ik begrijp wel dat die voorjaarsnota, of ik ken de planning daarvan. Ja, dank u wel voor die herinnering.
Meneer Koren.
Nee, dat is inderdaad het euvel dat er zoveel tijd tussen zit. Dus het is lastig om te sturen. Maar dat gaan we hopelijk verbeteren. Dan over het voorstel zelf. Ik zie de verbeteringen. Het is nog wel steeds lang. Het is daarbij dan misschien wel jammer dat het gelijk de laatste zomernota is. Maar ik zou zeggen, zet deze lijn door. Inhoudelijk, voorzitter, pagina 111. En ik hoorde mijn buurvrouw er ook iets over zeggen over de garantiestelling. Ik weet niet of u het kunt herinneren, maar in de vergadering van juni 2023 heb ik daar ook eens mijn zorgen over uitgesproken over welk risico zij lopen. En wat ik hier nu zie is dat er staat dat wij in juni 23 hebben besloten in afwijking van. Nou, ik zal even citeren wat in het statenvoorstel staat. Van juni 23 staat in de nota financieringsbeleid is de grens van het garantieplafond bepaald op 40 miljoen. Uit het jaarverslag 22 blijkt de provincie per ultimo 22 op 20 miljoen aan garantievermogen instellingen heeft. Er is nog voldoende ruimte. Dus wat hier staat in de zomernota klopt niet. Dus of ergens is het, zeg maar, het garantieplafond aangepast. Maar we hebben toen niet besloten, zeg maar, om dat aan te passen. Dus dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag is, er staat hier de hoogte van de garantstelling is bepaald op 10 miljoen. Als u het stuk uit juni 2023 leest, dan staat er niet dat de garantstelling 10 miljoen is, maar dat we de risico-inschatting bepalen op 10 miljoen. Daarvan heb ik toen al gezegd, ik vind dat een beetje hoog, ik vraag me af of dat klopt. Maar de garantstelling is veel hoger, dus ik ben blij te lezen dat hier nu staat dat we de garantstelling op 10 miljoen bepalen. Maar ik vraag me af of dat klopt. Als je het stuk terugleest uit juni 23, staat er dat we 300 miljoen hebben, dat wij daar garantie op afgeven. En dan mocht het fout gaan, dat wij dan hoogstens 10 miljoen kwijt zijn. Dus daar zou ik echt wel antwoord op willen hebben. Is het nou 300 miljoen, is het 10 miljoen? En als het 10 miljoen is, dan betekent dat ook dat we, als wij in december iets gaan doen, dat er dus een garantie komt van 10 miljoen en niet hoger. Dus daar ben ik dan benieuwd naar. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boerland, hebt u nog een opmerking?
Nee, niet echt. Ik heb inderdaad een stuk gelezen over, ja, al die bolletjes, dat is wel leuk zo, maar op een gegeven moment vroeg ik me af, ja, wat betekent groen vinkje? Dat hoeft ook niet daarna te worden toegelicht, maar ja, dan ben ik met andere sprekers wel eens over, ja, wat zegt het nou precies? Ik heb voor de rest ook geen opmerkingen.
Dank u wel. Meneer De Hertog?
De Hertog, voor de
volgende. Ja, ik heb u nou op Den Hertog en De Hertog.
Ik heb verschillende varianten, dus misschien licht ik hem toch nog een keer toe.
Excuses daarvoor.
Geen probleem. Allereerst mijn complimenten voor de verbeterde leesbaarheid, ook in navolging van de heer Adriani. Dus ook aan de ambtelijke organisatie, want jullie zijn ook nog bezig geweest met het nieuw financieel systeem. Dus respect daarvoor dat jullie dit ook nog verbeterd hebben. Dus mijn complimenten daarvoor. Ik ben het ook eens met de heer Adriani. Dus dan wel het voordeel van de laatste in de rij zijn dat ik iedereen kan quoten die wat handig is voor mij. Dat het inderdaad goed is om nog te wachten op verdere verbeteringen van de financiële stukken. En die zien we vanzelf tegemoet. Ik heb nog wel twee vragen daarover aan gedeputeerden. Ik heb zelf in de vorige vakvergadering ook wat suggesties gedaan voor de digitalisering van de financiële stukken. Ik heb daar nog steeds best wel een mening over hoe dat zou kunnen. Dus ik was vooral benieuwd hoe dat traject er verder uit gaat zien. In hoeverre worden wij of ik of anderen daarbij betrokken. Dus ja, als u daar al iets over zou kunnen zeggen, zou dat heel fijn zijn. En als tweede vraag, dat is meer gewoon puur uit interesse. Heeft u een idee hoe het nieuwe financiële systeem op dit moment hopelijk al heeft bijgedragen aan het gemakkelijker vormgeven van de financiële stukken? Of was het op dit moment vooral nog moeilijker? Dus daar ben ik ook gewoon even nieuwsgierig naar of dat inderdaad de beloofde verbeteringen nu al heeft laten zien. Dank u wel.
Dank u wel. Dat waren de vragen die allemaal nu... meneer El Hamdawi heeft zich teruggetrokken uit de digitale vergadering, dus ik zal hem niet vragen wat zijn inbreng is. Ik wil u graag dan het woord geven voor de beantwoording. Nog even een break. Dus we gaan even een koffiepauze nemen van 3 minuten en daarna komen we weer terug. Hartelijk welkom terug. We gaan de vergadering heropenen na deze korte schorsing. En ik wil ons gedeputeerde Hasbakker het woord geven om de vele vragen die zijn gesteld te beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor alle vragen en reacties. En in algemene zin dank voor de reflecties die we mogen ontvangen. Fijn dat u heeft gezien dat wij in ieder geval een poging hebben gewaagd om het document wat compacter te maken en alvast de stappen te zetten. Wij gaan er weer mee door. We gaan ermee verder. En ik hoorde ook goede suggesties, aanmoedigingen en ook verbeterpunten. Dus die nemen wij mee in de producten die hierna weer gaan komen in bijvoorbeeld de najaarsnota. Dus daar kunnen wij zeker mee verder. Dan was er nog de vraag eigenlijk over, ja, willen we een wat meer actiegerichte zomernota of dadelijk misschien najaarsnota? Nou, ik denk deels kan ik daar heel goed in meegaan. Hè? Dus dat je op een gegeven moment zegt, ja, we gaan een bepaald doel, het staat niet op groen. En daar was trouwens een breed gedeelde vraag, ja, wat zijn nou die groene bolletjes? We hebben vandaag een paar debatten gehad, heb ik ook aan mogen deelnemen. Ja, die kaderrichtlijn water gaan we misschien als land wel niet halen, maar toch staat er een bolletje op groen. Wat gaat daar mis? Ja, we kijken iedere keer naar, halen wij nou onze, wat we in de begroting hebben beloofd en onze meerjarendoelen op activiteiten, tijd, planning en geld, zitten wij dan op koers? Oranje of rood. En daar zijn die bolletjes ook aan gerelateerd. En eigenlijk is de vraag die ik enkele van u ook heb horen zeggen, ja, zodra dat niet lukt of niet in beeld is, wat ga je dan doen om bij te sturen daarin? Of zou je misschien je doel op een bepaalde manier moeten veranderen? Nou, ik ga met die boodschappen, gaan wij ook nog even zelf goed te raden of wij dat er nou nog meer in kunnen verwerken, zonder dat we daarbij weer, denk ik, in een bepaalde valkuil trappen en het document weer twee keer zo lang gaat worden. Dus nou, dat ga ik, die pakken wij op. Dan ga ik de vragen langs die door de verschillende fracties zijn gesteld. De PvdA, die vroeg naar de bestemmingsreserve en wanneer nou wel of niet de bestemmingsreserve. Nou, over de bikkergelden is het inderdaad vandaag al eerder gegaan. Er zijn meerdere methodes om dit soort dingen te verwerken. Maar wat wij ook, zeg ik wel erbij indachtig, de debatten die wij hier eerder hebben gehad over, wees nou eens een beetje scherp op wat er in reserves komt, in bestedingsplannen, dat soort zaken. Is het doel, en zijn we bezig, om meer te sturen aan de voorkant als een decentrale uitkering betreft, waarin wij zeggen, ja, ga nou eens even heel goed kijken, zorg dat er een plan ligt, zorg dat er een goed doordachte aanpak ligt, voordat dat doorgesluist wordt naar bijvoorbeeld een bestemmingsreserve. Om daar ook gewoon goed grip te krijgen over de inzet van de middelen. Nou, daar is hard aan gewerkt. Ik weet niet of het al in de inbox zit, maar daar komt vandaag, anders morgen, gisteren is in ieder geval in GS, een uitgebreide brief hierover vastgesteld, met daarin een doorkijk ook, hoe wij die middelen ook weer daar gaan uitgeven waar ze uitgegeven, wij ze willen uitgeven, namelijk aan OV. Het kader daarbij, zeg ik ook tegen de heer Adriani, blijft de nota reserves en voorzieningen. En dat maakt ook het geval van de energietransitie een andere, waar heel nadrukkelijk ook dat verzoek lag en ook het voornemen was om dat zo te gaan vormen en dat wij dit PNC-product hebben opgepakt in het statenvoorstel. Daar zit het verschil in, maar u krijgt daar over de bikkergelden, wordt u zeer spoedig nader geïnformeerd. VVD, wat over in dat scherpe korter bijsturen, daar heb ik net al wat over geprobeerd te zeggen. Het opschonen van de reserves. De bestedingsplannen worden in ieder geval altijd ook getoetst. De plannen moeten ook geactualiseerd worden. En ik vroeg, ja, zijn ze ook inderdaad die bestedingsplannen vastgesteld door GS? Let daar goed op. Nou, dat nemen wij mee. En ik denk dat het ook goed is dat de heer Luik zo daar nog eventjes op ingaat. Maar u vroeg vooral om daar aandacht voor te hebben en dat gaan we doen.
Voorzitter.
Meneer Jansen.
Ja, is er nou intern een richtlijn waar die bestedingsplannen aan zouden moeten voldoen qua rijkwijde, diepgang, et cetera?
Meneer Bakker.
Ja, dat is er wel, maar in de details daarvan schud ik niet zo uit mijn mouw. Dus als u daar nog wat meer informatie over wil hebben, kunnen we u dat voorzien. Of ik dadelijk even na mijn beantwoording nog even vraag of een van de collega's daar even vanuit de techniek nog wat over kan zeggen. Maar die houden we dan even te goede. Dan vroeg u nog naar De bedrijfsvoering kwam inderdaad in bek. Dan vroeg u nog naar de intocht van Sinterklaas. Ja, is dat nou voorspelbaar? Nou, dat die in de provincie Utrecht kwam, niet. Dat was in ieder geval voor ons een verrassing, een welkome verrassing natuurlijk. En de vraag lag voort vanuit Vijf Herenlanden, een nieuwe gemeente binnen onze provincie. Waarin ook is gezegd, nou kunnen we die nieuwe gemeente, dat hebben we toen ook zo met elkaar wel besproken toen zij toetraden tot de provincie, kunnen wij die nu op zo'n moment met niet een al te grote investering of een subsidie, kunnen wij hen helpen bij een mooie activiteit die ook ten bate komt aan de hele provincie. Nou, dat was de Sinterklaasintocht. Het verzoek is gekomen vanuit de gemeente Vijf Herenlanden. Of wij dat kunnen doen. Nou, er is in zeer kort tijdsbestek goed gekeken naar, is er ergens ruimte om de 50.000 euro uit te bestemmen. Dat is niet gevonden. Post onvoorzien had deze ruimte wel. En we hebben ook financieel daarna gekeken van ja, achten wij het ook opportun om die ruimte in te zetten. En daarom is het voorstel daartoe gedaan. En wat ons betreft een hele mooie manier om eenmalig deze mooie activiteit te kunnen ondersteunen. Dan vraagt de SGP, en dat was later ook de ChristenUnie die daarna vroeg, en misschien ook een aantal anderen, over de overschrijding op personele kosten. We hebben dat beantwoord in de technische vragen, ook van de ChristenUnie. Naar ons idee gaf dat in voldoende mate een antwoord, maar wij zullen naar aanleiding van de vragen die u beide heeft gesteld, met uw permissie uiteraard, deze nog eventjes meenemen en dan zal ik ze volgende week in de commissie BEC, wanneer we het ook hebben over de hele bedrijfsvoeringsparagraaf, even in den breedte beantwoorden, want uw vraag is me duidelijk en dan zullen wij nog even iets meer zeggen over de overschrijding daarop en kunnen wij nog een iets fijner beeld geven. Dus die neem ik dan mee naar volgende week en hebben wij bij deze op het lijstje gezet. Vertraging van de subsidies, of hoe zit het met de subsidies? Er zit op dit moment, en dat probeerde ik net de voorzitter even in te fluisteren, dus het komt niet aan het einde van het jaar. Het is bij u, het ligt op uw deurmat, digitale deurmat, namelijk het voorstel, het statenvoorstel, met daarin ook een doorkijk. We hebben een enquête gehouden, we hebben goed geanalyseerd en volgens mij ook aan u een eerlijk verhaal teruggelegd. Hoe staat het met de subsidieverlening? Wat gaan we daaraan doen? De heer De Hartog vroeg ook naar het SAP-systeem op subsidies. Daar gaan we allemaal in dat statenvoorstel, het is eigenlijk een statenvoorstel en een brief in één. Want we gaan namelijk ook in op welke stappen gaan wij nou zetten de komende maanden om de achterstanden die er zijn in te halen en toe te werken naar, zeg ik even uit mijn hoofd, de 95% die wij hebben vastgelegd als doel. Nou, daar zijn we vast niet voor 1 januari, maar daar wordt wel keihard aan gewerkt en we rapporteren daar intern iedere maand over. En dus ik zie iedere maand dat we de achterstanden in het halen zijn. En nou, ik ben in ieder geval erg blij met het werk dat nu wordt verzet.
Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een aantal keren gevraagd inderdaad over de subsidies van dat je kon zien dat het altijd maar terugkeerde en dat er nooit eigenlijk, zo leek het, geen check gedaan werd, is die subsidie nog wel nodig en dat het maar automatisme is. Ik zie nu op pagina 113 wel een heleboel subsidies, maar ik kan nu niet de referentie zien, maar misschien zegt u wel net wat u net al zei. Het is niet de eerste keer en het is niet de laatste keer, het is nu wat we dit jaar doen. Dus dan heb ik niet de referentie van het is de zoveelste keer. En het is eigenlijk, ja, het is te gemakkelijk om alleen het rijtje te zien van dit jaar met de bedragen erachter. Dus ik zoek dan naar de verklaring waarom er subsidie gegeven wordt, laat ik het zo zeggen. Maar misschien moet ik...
Dit komt natuurlijk inderdaad met de nieuwe subsidieverordening en ja, de discussie die we daar ook over gaan voeren met elkaar. Maar u vraagt eigenlijk om inderdaad ook de jaren te kunnen vergelijken. En ja, of dat ook op dat moment
en of het nog wel,
beschikbaar gesteld heeft, kan worden.
Bestaat het gebouw nog wel?
Dit hoort natuurlijk uiteindelijk binnen de commissie BEC, ja, denk ik. Maar meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. In navolging van het antwoord van de heer Bakker op mijn vraag. Mijn vraag ging niet specifiek over het subsidiesysteem, maar meer gewoon over het financiële systeem wat al operationeel is. En of dat inderdaad ook geholpen heeft bij het maken van de zomernota bijvoorbeeld. Dat is gewoon puur meer een informatieve vraag. Niet zozeer over de systemen die nu nog neergezet gaan worden. Want het idee, een van de dingen die beloofd was voor het huidige financiële systeem, is dat het ook de werkdruk hopelijk voor de ambtelijke organisatie uiteindelijk gaat verlichten. Tenminste, dat hoop ik nog steeds dat dat wel het doel is. Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat het nu nog juist zwaarder is. Dus daar gewoon even een beetje gevoel voor krijgen. Dank u wel.
Meneer Bakker.
Ja, er zijn wel een paar verschillende onderwerpen. Dus ga ik even mijn best doen om dan ook niet helemaal de draad van de beantwoording kwijt te raken. Wat mevrouw Hoek vroeg. Ja, terechte vragen komen daar in jaarstukken, begroting, al dat soort zaken komen op dat soort zaken terug. Maar ja, de zomernota is daar niet helemaal het document voor. En natuurlijk geldt dat ook iedere keer. Ja, u stelt die subsidies ook in, hè, en u ziet daar ook van wat ermee gebeurt. En ook wat voor een subsidies zijn het, de exploitatiesubsidies of zijn het andersoortige subsidies. Dus laat ik zeggen, in het voorstel dat u heeft ontvangen vandaag over de aanpassing van de algemene subsidieverordening staan ook een aantal zaken in die, en dat herken ik een beetje in uw eerdere vragen daarover, hè, hoe houden wij nou goed grip en overzicht daarop? Nou, die daar hopelijk ook alweer wat aan tegemoet komen. Ja, en ik zou zeggen dat dit komt ook in andere PNC-documenten wel terug. Maar die beweging die we moeten maken, en laat niet tot het oneinde die subsidies doorlopen, die... daar ben ik goed mee bekend dat een grote wens is en die delen we ook. De heer De Hartog vroeg een en ander over het systeem. Nou, ik moet eigenlijk rechts achter me kijken, want daar zitten de echte ervaringsdeskundigen. Wat ik ervan meekrijg, volgens mij benoemde u het allebei, denk ik, in het voorzetje dat u deed. Ja, het helpt en het heeft heel veel potentie en we zien ook dat die al voor een deel benut wordt. En af en toe is het volgens mij ook wel even hard zweten, omdat op UurU nog niet altijd alles natuurlijk helemaal zo werkt zoals bedacht. Maar er worden echt mooie stappen gezet en ik hoor daar positieve reflecties op dat het ons gaat helpen. Ook in juist de dingen die u zelf noemde. Hoe verbind je dit nou met subsidies? Hoe zorgen we voor een betere digitalisering die ook weer helpt in de doorloop van de termijnen? Ga ik naar de Partij voor de Dieren. Ja, even die vraag over waarom die zomernota dan in de herfst, daar kunnen we bijsturen. Ja, dat is natuurlijk ook het onderwerp van gesprek met de commissie Jansen geweest. Ja, planningstechnisch, ja, kan het gewoon nu even niet anders. Hè. Wij stellen een vaste laatste GS voor de zomer. En dan is in september is pas deze vergadering. En ja, kunt u. En de eerste PS is pas weer in oktober. Dus dan ja, kom je daar automatisch op uit. Maar ja, met de tweede mededeling van mij zojuist. Zal daar volgend jaar wel wat verandering in komen. Over de groene bolletjes heb ik wel het een en ander al gezegd. Ja, geen toelichting daarbij. Ja, dat is denk ik juist ook de wens. Maar ja, dat is inderdaad de vraag. Wat wil je? Dat is ook een vraag aan u. Wij hebben inderdaad gemeend al een tijdje de groene bolletjes. Om daar geen nadere uitleg te geven. Om juist daar in te gaan waar het niet in de pas loopt. Met de aan u beloofde activiteit of planning of geld. De D66, sloeg daar ook twee elementen. Het ging ook over de bolletjes en het actieperspectief. Daar heb ik al een en ander over gezegd. En, dat laatste nemen we zeker mee. En de zinnen, mooi dat u die 25 keer, dat dit is opgevallen dat hij de 25 keer in zat. Die nemen we graag mee, want dit soort dingen kunnen er ook gewoon uit. En dat helpt ook weer om het een paar pagina's korter te maken. Volt. Volgens mij het vergaderschema en ook de uitleg van de kleuren, al een en ander over gezegd. Bikkergelden, ik zag u net al knikken, komt naar u toe en heb ik al het een en ander over beantwoord. 50 plus, idem. ChristenUnie ook al. Even kijken over de kosten. Ja, en dan kom ik bij het garantieplafond en daar zei ook het CDA een en ander over. Even toch terug, bij de vaststelling van de nota financieringsbeleid is een plafond afgesproken van 40 miljoen euro. Bij de vaststelling van het treasury statuut hebben de staten, en zeg mijn herinnering even volgens mij, nee, weet ik eigenlijk wel zeker dat dat per amendement was, is dat verlaagd naar 20 miljoen. En die garantstelling van die bussen, ja, in totaal komen we daar inderdaad overheen. Dus dat is de reden dat wij nu conform het treasury statuut daaraan aan uw goedkeuring vragen. Want het gaat over die garantstelling van de zero-emissiebussen, gaat over een totale omvang van 10 miljoen. Dus dat is de reden dat we dat nu aan u voorleggen en ja, we handelen daarmee conform het treasury statuut. U vroeg daarbij nog een overzicht, dat was volgens mij de ChristenUnie, dat kunnen wij u leveren daarover, dus dat zullen wij nazenden. BBB al een en ander over gezegd. Forum voor Democratie ging ook over de leesbaarheid en het ICT-systeem en wacht op verdere verbeteringen. Dus, nou, volgens mij, voorzitter, heb ik gepoogd om alles te beantwoorden. En zou de heer Luiks mij nog aanvullen op een aantal zaken?
Ja, ik zie nog een aantal vragen. Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik weet niet aan wie ik dan de vraag misschien moet stellen, maar wat is er voor nodig om het presidium opnieuw naar het vergaderschema te laten kijken? Dat was mijn vraag.
Het wordt geagendeerd bij het presidium, maar of het mogelijk is om het vergaderschema te wijzigen, dat is natuurlijk nog de vraag. En de heer Adriani heeft toen ook gevraagd, wat zijn de consequenties als we het toch willen wijzigen voor de andere onderwerpen die al op de agenda staan. Dus dat, is een, dat wordt door het presidium besproken en dat wordt weer teruggekoppeld. Ja? Nog een vraag, meneer Koren.
Ja, voorzitter, over die garantiestelling. Kijk, als we in juni 23 in het stuk lezen dat er 40 miljoen is en we besluiten later met het treasurybeleid dat het 20 wordt, dan bent u wel met me eens dan dat we daar dan vergeten zijn dat die 10 miljoen eraan zat te komen. Anders hadden we natuurlijk nooit op 20 vastgesteld.
Meneer Bakker?
Nee, want het ging over de nieuwe concessie natuurlijk. Dus dat wisten we toen nog niet in de exacte omvang waarin we dat nu weten. Dus ja, het is, gegeven het door u vastgestelde plafond, handelen wij nu en leggen wij dit nu aan u voor?
Dat is technisch is me dat duidelijk. Alleen zou ik zeggen, in de volgordelijkheid, op het moment dat wij beslissen, is de 40 miljoen. Dan één keer wordt die 20 en dan moet die nu weer verhogen met 30. Dan zou ik denken, dan zijn we misschien ergens in de wandelgangen vergeten dat die 10 eraan kwam. Maar afzien daarvan, was mijn belangrijkste vraag net, en daar heeft u totaal geen antwoord op gegeven, is dat in de stukken van juni 23 staat dat de garantiestelling veel groter is, maar dat we het risico inschatten op 10 miljoen. Hier staat nu dat de garantiestelling 10 miljoen wordt en dat vind ik prima. Maar dat betekent dus ook dat er bij de contracten, als we die gaan verlenen, een maximale 10 miljoen komt. En dat is niet in lijn met wat u PS heeft laten besluiten in juni 23. En wat mij betreft is, hoeft dat niet, maar dan zou het risico dus nooit groter moeten worden dan 10 miljoen.
Meneer Bakker, kunt u daar nu al antwoord op geven of?
Ja, nou, volgens mij was de vraag die de heer Koren net stelde, ja, klopt dat, hetgeen wij schrijven, en is dat zo? Ja, dat klopt, dat betreft inderdaad die 10 miljoen, en dat is inderdaad met het inzicht dat daar nu over bestaat. En dan kom je in totaal uit boven dat plafond, en dan is het geen bevoegdheid meer, om het maar even zo te zeggen, van GS, maar is het iets wat we aan u voorleggen om actief over te besluiten, en dat, dat komt dan hierin terug.
Meneer Travaille.
Ja, dank u. Ja, ik wil even terugkomen op het punt over de meer actiegerichte zomernota, zoals de heer Bakker het noemde. Ik snap eigenlijk niet goed waarom niet de acties al vermeld staan als het gaat om onderwerpen waarop we onvoldoende scoren, waarop we achter liggen.
Meneer Adriaan.
Punt van de orde, voorzitter. Er komt gewoon nog een tweede termijn, toch?
Ja, en dit is een uitstekend onderwerp voor de tweede termijn. Maar dat is een onderwerp. Dit onderwerp is dan mening, uitwisseling tussen de fracties, tussen de commissieleden. En niet meer een vraag stellen aan gedeputeerden.
Daarom dacht ik, het is goed om die vraag nu even te stellen.
Meneer Travaille.
Ja, daarom dacht ik, dit is een typische vraag voor de gedeputeerden. Kijk, die eerste 4 maanden zijn een aantal dingen gebeurd. En daarom komt er een statenvoorstel bij de zomernota, waarin we bijvoorbeeld mutaties aanbrengen in de reserves. Er zijn een paar dingen gebeurd, we spelen daarop in. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de inhoud. Die inhoud, daar zijn ook een paar dingen gebeurd, of niet gebeurd in het geval van de NNN-gebieden. Ja, dan spelen we daar ook op in, verwacht ik dan van GS. Dus dan verwacht ik eigenlijk gewoon een statenvoorstel waarin staat, en dit gaan we eraan doen. Dat doen we voor de financiële kant, voor de organisatiekant. Waarom doen we dat niet voor de inhoud, is mijn vraag.
Meneer, ja, en dan meneer Adriani, daarop inhaken.
Nee, andere interruptie, voorzitter.
Een andere interruptie, oké. Okay. Meneer Bakker, als u hier nog eerst op in wil gaan, dan wordt dat ook een onderwerp dat we in de tweede termijn gaan bespreken met elkaar, maar niet meer met u.
Ja, in die zin is dat natuurlijk in zichzelf best een zoektocht, hè? Want waar ligt dat niveau waarover wij rapporteren aan u? Nou, voor de zaken die u daarbij noemt, de financiën, de kaders, bereiken wij nou ook die meerjarendoelen, is dat heel evident. Gaan wij heel diep op een soort activiteitenprogramma aan u rapporteren? Ja, De vraag is inderdaad of wij u daarmee helpen, of we daarmee de zinvolle uitwisseling hebben. Ik denk daar waar het een grotere bijstelling zou vragen, nou vind ik het inderdaad een goede suggestie om te kijken, kunnen wij dat nou wat actiegerichter of wat scherper maken? Die heb ik duidelijk gehoord. Maar u een heel statenvoorstel voordoen voor al die programma's en al die activiteiten waar, ja, men is hier continu natuurlijk bij aan het stellen om te kijken, ja, wat werkt wel en wat werkt niet en wat is daar vervolgens voor nodig? En ga je dan echte diepte in, bijvoorbeeld neem ik even een onderwerp uit mijn eigen portefeuille op water. Ja, kijk je dan in naar die, we hebben het vanochtend ook over gehad, naar zo'n kaderrichtlijn water. Ja, dan zitten de stappen in, wat doen we daar nou in en wat hebben we dan als bijstelling en ook beleidsmatig? Ja, dat zit in die beleidscyclus. En daar, mijn voorstel zou niet zijn om dat allemaal in die zomernota te gaan laten landen, want dan krijgen we 500 bladzijden aan de techniek.
Nog een korte interruptie?
Ja, dit is niet wat ik bedoel. Want wat u nu schetst is eigenlijk de situatie van de groene bolletjes. En daar hebben we ons punt van gemaakt. Aan die groene bolletjes kan ik niet zien wat er nou eigenlijk gebeurd is. Dat is één punt. Het tweede punt was, wat wij constateren in, als we alles onder elkaar zetten, dan is er één onderwerp, daar scoren we rode bolletjes. Dat zijn de NNN-gebieden. Als we dan in 4 maanden constateren, dit lukt volgens GS op dit moment niet, dan verwacht ik daar voor dat punt een voorstel met en wat gaan we dan doen? Ik verwacht dat niet voor alle groene bolletjes waarbij we zeggen van hier liggen we op dit punt en daar liggen we op dat punt. Maar ik verwacht wel op het moment dat GS zelf constateert dat je dit onderdeel niet realiseert, hè, rode, niet oranje, maar rode bolletjes. Dus de activiteiten lukken niet en de planning lukt niet en het budget lukt niet. Ja, dan verwacht ik gewoon een concreet voorstel, zoals we dat ook een concreet voorstel krijgen over hoe schuiven we het geld van links naar rechts.
Of soms en van toch rechts moet naar ik zeggen, meneer Travaille, dit is een te lange interruptie volgens de nieuwe werkwijze. En dit is een uitstekend onderwerp om met de andere fracties te bespreken, de andere commissieleden te bespreken. Maar ik geef alsnog de heer Bakker het woord om te reageren.
Nee, zal ik het heel kort proberen te houden. Uw punt is helemaal duidelijk, meneer Travaille. En ik heb daar gepoogd in ieder geval eerder op te beantwoorden dat ik denk dat die beweging een hele goede is. En dat het dan best even zoeken is naar welk detailniveau je daar precies op gaat beantwoorden. Maar dat we daar iets van laten zien, nou, die wens heb ik van verschillende kanten gehoord. Het is alleen niet hoe we de zomernota nu maken. En het is ook niet hoe de opzet nu is. Dus dat maakt een beetje dat ik, ik ben het met u eens, maar ik denk dat we dan samen hopelijk ook kunnen constateren dat het ook vooruitkijken is naar de producten die gaan komen. En daarbij ook de vraag is, ja, wat wilt u daarin zien en op welk detailniveau wilt u daar wel of niet in sturen? Zoals u het net vroeg, ja, wat is er dan vervolgens nodig of welke bijstelling is dan benodigd en achten wij die dan vervolgens ook zinvol om daar iets van te laten zien in een volgend zeg maar tussen PNC-product, die staat duidelijk genoteerd.
Dank u wel. Dat is uw laatste interruptie, de derde.
Ja, klopt, nummer 3. Want het hoeft niet per se in de zomernota zelf, dat kan dus ook gewoon in het statenvoorstel.
Ja, akkoord. Meneer De Hartog, wilde u hier nog op ingaan of zal ik eerst meneer Adriani het woord geven voor een interruptie? Meneer Adriani.
Ja, voorzitter, ik dacht, ik bewaar mijn vervolgvraag voor de tweede termijn, maar u herinnert mij eraan dat niet meer mag, dus ik ga dan nu toch weer interruptie doen. En dan kom ik toch nog heel even terug op die bestemmingsreserves. Ik word van het antwoord niet veel wijzer, laat ik het maar zo zeggen, omdat ik denk dat voor die bikkergelden een bestedingsplan is. Dat is namelijk in de kadernota al vastgelegd. Hij heeft een brief aangekondigd, dus die wil ik best afwachten, maar misschien tipje van de sluier. Staat daar een vooraankondiging in dat er bij de begroting wel een voorstel zit om de bikkergelden in de bestemmingsreserve te doen? Want als dat niet zo is, dan ga ik even nadenken of ik daar een amendementje op wil maken.
Meneer Bakker.
Ja, ik denk dat er even een verschil van inzicht zit over in hoeverre vonden wij dat al helemaal rijp om dat inderdaad in de bestemmingsreserve ook zo te laten gaan en dat voorstel. Vandaar dat even is gezegd, werken eerst even dat plan uit en dan hoort u het ZSM. En dat voorstel waar u het over heeft, dat zal voorgesteld worden om daar ook een deel inderdaad die beweging te maken. En dat komt bij de slotwijziging al terug.
Dank u wel, meneer De Hartog.
Ja, Het voelt voor mij als een grote twijfel om dat nu nog te doen of inderdaad in de tweede termijn. Maar misschien kunnen we dit als soort van overgangsinterruptie doen. De heer Travaille stipt een aantal relevante punten aan, maar die hebben we ook wel besproken uit de treuren in de commissie Janssen. Dus daar hebben we wel bedacht dat het wel handig is om de financiële evaluatie en de beleidsmatige evaluatie te splitsen. En vanaf daarom is denk ik ook al dat enigszins ook verwerkt in de zomernota. Dus maar corrigeer me als het niet zo is voor de gedeputeerde. Maar uiteindelijk leek ons dat handiger, omdat je anders elke keer hele lijvige PNC-documenten zou krijgen die zowel de financiële evaluatie als de beleidsmatige doen. En dat zijn eigenlijk technisch gezien zijn het verschillende dingen. Dus dat misschien even ter toelichting.
Ja, dat is inderdaad een mooi bruggetje naar de tweede termijn. Maar u had ook in de eerste termijn een vraag gesteld, namelijk de digitalisering van de financiële stukken. Hoe gaat dat traject eruit zien en worden we daarbij betrokken? Die eigenlijk ook nog niet beantwoord is. Dus ik dacht, laten we daarmee afsluiten en dan is de eerste termijn wat mij betreft voorbij.
Ja, dat doen wij heel graag.
Fijn. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn. En er zijn verschillende onderwerpen die wellicht nog besproken kunnen worden in de tweede termijn. Ik dacht dat die aanstond. Er was nog specifiek een vraag aan de concern controller over het opschonen van de reserves door de heer Janssen. Wordt u daarbij betrokken? Wilt u daar nog een reactie op geven?
Nou, volgens mij, dank u wel, voorzitter. Volgens mij heeft de gedeputeerde al een heel goed antwoord gegeven. En in de aanvulling erop hebben we een uitgebreide nota reserves en voorzieningen door jullie laten vaststellen. Daar staan ook een aantal spelregels in die ten aanzien van bestedingsreserves, want we zien verschillende types reserves voor bestedingsreserves. Er staat bijvoorbeeld als voorwaarde dat er een meerjarig bestedingsplan aanwezig dient te zijn, vastgesteld door GS. Dus die afspraak is er. Voor die reserve voor energietransitie hadden we een beetje een bijzondere situatie waarbij we al discussieerd erachter kwamen dat een storting of een onttrekking uit de saldireserve Via de regels rondom risicomanagement zou leiden tot een nieuwe storting in de saldoreserve. Dat leek de Staten niet wenselijk. Dus we hebben in lijn met jullie voorstel daar een bestemmingsreserve voor gevormd. En voor de BIC geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. We weten hoeveel we krijgen, maar we weten eigenlijk nog niet hoe we het gaan besteden. Dus, en daar ligt een voorstel voor. En dan heb je dus aan de ene kant de vorming van de reserve geregeld. Maar heb je ook nagedacht over wanneer je welk geld besteedt? Nou, dat is een beetje antwoord, hoop ik, op de vraag.
Ja, dank u wel. Mevrouw Hoek, een interruptie.
Mag ik aannemen dat we nu nog net in het blokje zitten dat ik nog wel
Dat u nog een technische vraag kunt stellen, ja.
Oké. Okay. Nou ja.
Nee, sorry, een vraag aan de gedeputeerde.
Ja, precies. Toch eventjes, hier op pagina 125, toekomst N201, daar hebben we het de hele middag bijna over gehad, over de eventuele fietstunnel. Er wordt wel steeds gesproken over de fietstunnel, er wordt ook gesproken over de planstudie, maar we hebben het vanmiddag, is constant het bedrag van 13 miljoen gevallen. En dat bedrag komt in dit blok helemaal niet voor. Wel een samenvatting van over verschillende de Demmerikse brug, Vreelandbrug, fietsen.
Maar mevrouw Hoek, is dit iets wat in de commissie BNE had besproken moeten worden? Of is
nee,
dit
want
technisch vak?
Dat is daar niet te sprake gekomen. Op een gegeven moment viel het bedrag van 13 miljoen en daar zijn we gewoon op doorgaan borduren. Maar niet zoals het... Ja,
maar ik heb toch het gevoel alsof het ter sprake had moeten worden. Daar.
Nou, dat misschien wel. Maar, ja. maar goed.
Ja, meneer Bakker, onze gedeputeerde kan er iets over zeggen.
Ja, oké, graag.
Nou, wellicht, en anders moeten we erover doorpraten, maar in het statenvoorstel dat u heeft besproken, daar staat een beslispunt in waar dit bedrag ook in wordt genoemd. Dus daar zit de referentie in. En het voorstel wat GS doet, maar dan ga ik me op de inhoud begeven, daar heeft collega van Schiet uitgebreid met u over gehad, is om dat niet op te nemen. Dus dat beantwoordt denk ik de vraag waarom u dit bedrag niet ziet in dat rijtje. Daar willen de Staten, of in ieder geval de meerderheid van de commissie, leek daar een ander besluit over te nemen. Nou, dan komen er weer andere financiële vragen aan de orde. Ja. Maar daar heeft u het, heb ik gezien, heel uitgebreid over gehad.
Ja, dat klopt.
Dan wil ik nu overgaan op de tweede termijn. Dank u wel. Op welke onderwerpen willen we elkaar bevragen? Nou, in elk geval denk ik, welke toelichting wensen wij in de najaarsnota of in deze zomerrapportage? In hoeverre willen wij als Staten in positie, willen wij dat de Staten in positie worden gebracht om nog bij te kunnen sturen? Hè, om oorzaken te weten van over- of onderscheidingen en om oplossingen te lezen al in zo'n zomerrapportage of najaarsrapportage over wat we gaan doen als er sprake is van overschrijding of onderscheiding. Dat is één onderwerp. Wat hier wel besproken is, wat nog niet helemaal klaar lijkt te zijn, waar we op elkaar kunnen bevragen. En daarnaast zijn er amendementen wellicht nog aangekondigd. En als die nog steeds in overweging genomen worden, dan zou ik ook heel graag de indieners van die amendementen het woord willen geven om het amendement op de inhoud voor te leggen aan andere fracties. Meneer Adriani, mag ik u als eerste het woord geven?
Ja, dank. En ik haak denk ik aan bij de verschillende bijdragen van de heer Travaille, omdat daar één element zit waar ik het helemaal mee oneens ben en één element waar ik het heel erg mee eens ben. En dat waar ik het oneens ben, en dan sluit ik aan ook bij de inbreng van de heer Hartog net, is die vraag van wil je nou in de PNC-documenten ook de resultaatsindicatoren hebben? Daar hebben we het heel vaak over en daar hebben overigens alle volksvertegenwoordigers het altijd heel vaak over. En in het besluit van de commissie Jans of in het voorstel staat dat we dat niet doen. En dat zijn eigenlijk drie redenen voor. Ten eerste, of je het resultaat haalt is nooit alleen maar afhankelijk van wat de provincie doet. Ten tweede, het is eigenlijk heel onhandig dat je op alle beleidsvelden in één sessie, aan de hand van één document, alle beleidsinterventies moet evalueren met elkaar. En ten derde, als je niet ook de trend ziet, dan weet je ook niet of je de goede kant op gaat. Dus vandaar dat we heel expliciet hebben gezegd en ook besloten met elkaar de activiteitenverantwoording in de PNC-documenten en de resultaatsindicatoren in de beleidsevaluatie, zodat we ook per beleidsveld ook de ruimte hebben om daar het goede debat over te voeren. En daar kunnen we dan natuurlijk weer dingen uithalen die we meenemen naar algemene beschouwingen en dat soort zaken. Maar dan helpt het wel, als we dat met elkaar besloten hebben, dat we ons daar ook bij neerleggen dat dat zo is. Hè? Dus die oproep zou ik willen doen, want anders gaan we dit gesprek bij iedere PNC-vergadering toch weer opnieuw voeren.
Ja, dan houden we. Ja, was u klaar met uw...
Het tweede waar ik het heel erg mee eens ben met wat de heer Travaille inbracht, is dat als het op activiteiten misgaat, dat een sturingsinstrument natuurlijk maar weinig een sturingsinstrument is als daar niet ook voorstellen bij zitten om op die activiteiten bij te sturen. En dat zijn we inderdaad tot nu toe nog niet gewend. Dat is ook niet een expliciete uitkomst van de commissie Jansen, maar ik vind het wel heel logisch dat je zegt van ja, bolletjes op rood. Dan of spreken we af dat we minder gaan doen, waardoor ze alsnog weer groen worden, of we hebben een interventie. En dan zou het logisch zijn als het college dat voorstelt. Bijvoorbeeld, we gaan 10 natuuraanleggers meer aannemen. Weet ik veel. Ik heb geen verstand van natuur, dat weet iedereen. Maar dat zou een interventie kunnen zijn die het college dan voorstelt om te zorgen dat een rood bolletje groen wordt. Dus daar ben ik het van harte mee eens, dat dat een mooie toevoeging zou zijn. Voor wat betreft een mogelijk aangekondigd amendement, ik heb de woorden van de gedeputeerde gehoord als een toezegging dat in de slotwijziging gehoor wordt gegeven aan mijn gevoel dat dit toch in een bestemmingsreserve zou moeten landen. Dat neem ik even mee terug naar de fractie, maar dan denk ik dat we daar genoegen mee nemen.
Ja. Meneer Travaille, daarna mevrouw Blackstone.
Dank u. Ja, met name dat eerste punt van de heer Adriani en eigenlijk de heer Koren, die gaf het eigenlijk ook in het begin aan. Ik heb inderdaad een behoorlijk stukje commissie Jansen gemist. En dat neem ik ter harte. En ik begrijp ook de keuzes die er gemaakt zijn, die we als PS ook gemaakt hebben op dat punt. Daar hebben we ons gewoon naar te vervoegen. Tegelijkertijd blijft het verlangen wel, wat erachter zit, van wat is daar nou gebeurd achter dat groene bolletje? Dus wie weet zal ik of mijn partij zoiets nog eens wat vaker opwerpen. Dat tweede punt waar de heer Adriani mee afsloot, dat doet mij goed. Gelukkig, wij weten wel iets van natuur. zeker op dit punt. Maar misschien mag ik de opmerking van de heer Adriani ook interpreteren als een interesse om te kijken wat daar wel mogelijk zou zijn. En of we daar eventueel tot een voorstel kunnen komen. Zodat we ja, die actiegerichte agenda met name voor die rode bolletjes ook kunnen uitwerken in de volgende cyclus.
Mevrouw Blackstone.
Ja, misschien een wedervraag. Inderdaad, goed punt om dan bij een bolletje op rood een interventie te gaan verzinnen, beschrijven. En waar zouden we die dan kwijt kunnen? Dat is wel een vraag die ik dan heb. Maar wat zou een logische plek zijn?
Meneer Adriani.
Ja, daarvan denk ik dat de heer Travaille een logisch voorstel deed. Hè. Dat hoeft niet in de zomernota, dat is een financieel document. Maar dat in het bijbehorende statenvoorstel zou ik me best kunnen voorstellen dat uitgewerkt wordt. Als er concrete maatregelen te bedenken zijn. Hè. En als die er niet zijn, dan is dat ook een uitkomst. Maar dan zou uit het statenvoorstel moeten blijken dat we onze afspraak moeten herzien.
Is er verder nog iemand die op dit punt inbreng wil leveren in de tweede termijn? Ja, meneer Jansen.
Ja, nog in aanvulling. Kijk, we hebben natuurlijk misschien ook goed voor de commissie om te weten, voor de vak, is dat we natuurlijk ook hebben afgesproken dat we die beleidsevaluatiecyclus juist gaan verzwaren. En ook meer gewicht gaan geven. Juist ook om de inhoudelijk woordvoerders ook meer te betrekken bij dit soort afwegingen. Van doen we de goede dingen? Leveren we de resultaten op? Dus het voelt nu heel erg alsof we iets kwijt aan het raken zijn. Terwijl we eigenlijk juist meer terugkrijgen dan wat we hadden. Tenminste, zo voel ik het. Dus ik ben daar denk ik oprecht wel blij mee. En ik zou nog wel willen aanvullen als het gaat over die actiegerichtheid. Ik heb het punt ook op tafel gelegd. Ik denk dat, weet je, in aanvulling ook wat de heer Bakker zegt, dat we even moeten kijken van ja, op welk niveau doe je dat nou? Hè? Gaat dat nou over in het diepste niveau op alle activiteiten? Of, dus ik denk dat nog wel een zoektocht is met elkaar. Want we willen ook weer niet overladen worden door allerlei operationele beslissingen. Die moeten we vooral door het college laten nemen. Dit op dit punt moeten we meteen met de amendementen door?
Ja, graag.
Ja, want ik ben toch niet helemaal overtuigd door het antwoord van de heer Bakker als het gaat over het antwoord of over het dekken van Sint-Niklaas uit de post onvoorzien. Ik denk namelijk dat je het is niet uitstelbaar, maar het is wel voorkombaar. Hè. Je kunt ook zeggen je doet het niet. Dus ik zou toch, maar goed, ik heb nog een aantal technische vragen gesteld over mogelijke onderbesteding op andere posten. Dus ik zit nog wel te broeden op een amendement op dit punt. Ook gewoon om de zuiverheid met elkaar. Maar goed, misschien ligt het bij mij heel zwaar en zegt u, ach, maakt het uit joh. Doe het lekker ten laste van onvoorzien. Dan hoor ik het ook graag, want dan hoef ik niet te gaan typen. Als hier nu 10 mensen zeggen, wij gaan het never nooit steunen, dan bespaar ik mezelf een PC-sessie.
Eerst meneer Adriani, dan de heer Koek.
Even dat de strekking van het amendement goed begrijpen. U gaat niet voorstellen om geen bijdrage aan de gemeente Vijfheerenlanden te verlenen, maar om hem anders te dekken.
Ja, wij stellen ons op als een brave Sinterklaas op en gaan dit niet. Dus dat is. Dus wij gaan dat cadeautje aan Vijfheerenlanden geven als eerste in de schoen. Dus het gaat me niet om het feit. Hè, dus ik vind de uitleg van de heer Bakker echt prima te volgen. Gesten voor een nieuwe gemeente in de provincie, die een groot evenement, enzovoorts. Ik kan het hele verhaal herhalen. Daar gaat het dus niet over. Het gaat me meer puur om de vraag van ja, waar gebruiken we die post onvoorzien nu voor?
Helder. Meneer Koren.
Ja, daar een aanvulling op. Waar gaan we het dan uit dekken? Want ik hoorde gedeputeerden net zeggen dat we niks anders kunnen vinden dan deze post onvoorzien. Dus wordt het dan een theoretische sessie of wat gaan we doen dan?
Meneer Jansen.
Er is altijd dekking te vinden. En ik heb een aantal technische vragen nog gesteld op onderbesteding op andere posten die. Antwoorden krijg ik nog, denk ik. Dus nou, mogelijk dat daar wat in zit. Dus dat is het.
Meneer Koren.
Maar dan begrijp ik dat u uit de onderdekking van andere posten die wil verschuiven naar iets nieuws. En daar dan, zullen we het gewoon uit onvoorzien houden? Dus misschien scheelt dat heel veel tijd. Ja.
Meneer Jansen.
Nee, ik vind ten principale dat een post onvoorzien bedoeld is voor kosten die je niet kunt vermijden. Voor onvermijdbare kosten, dat is het criterium. En dit is een vermijdbare post. We kunnen ook zeggen, we doen het niet. Weet je, dat is wat post onvoorzien is.
Zijn er nog andere leden van de commissie die zich hierover willen uitspreken? Dit aangekondigde amendement, meneer De Hartog.
Ja, ik vind een voor beide is wat te zeggen. Ik heb natuurlijk ook in iedere financiën gezeten en onvoorzien is altijd een hele dubieuze post, want je moet hem hebben en je wil hem hebben, maar het mooiste is als hij niet opgaat. Want dan heb je weinig onvoorziene dingen gehad. Dus het is altijd voor mij een grijs gebied wanneer iets op onvoorzien moet geboekt worden of niet. Maar het klinkt nu wel dat hij op onvoorzien is gegaan, omdat we het nergens anders quasi onvoorzien weg konden halen. En dat is heel begrijpelijk. Maar ja, voor mij is dit niet hetgene waar we onze tijd het beste aan kunnen besteden, voor mij betreft. Dus ik steun de twijfel, maar ja, ik vind het eigenlijk niet belangrijk genoeg om daar aan bezig te gaan met een amendement, wat mij betreft.
Geen andere opmerkingen over dit amendement nu, dit voorstel? Nee, dan wil ik toch eigenlijk even proberen te concluderen, want we hebben nog een best wel groot onderwerp staan en we willen ook om 9:30 zo mogelijk afronden. Wat er is gezegd over de behoefte aan meer toelichting, dat hoeven wij waarschijnlijk niet te formuleren in een amendement als de gedeputeerde toezegt dat hij in bijvoorbeeld de volgende najaarsnota bij rode bolletjes ook aangeeft welke acties genomen gaan worden en ons daarin meeneemt, maar de overige punten bij de beleidsevaluatie naar voren doen komen. Meneer De Hartog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had mijn hand ook opgestoken om nog op dit punt in te spreken. En niet alleen maar om te antwoorden op de heer Jansen. Dus misschien, voordat u een samenvatting formuleert, dat ik nog even hopelijk mijn twee cent daarbij kan dragen. Ik zie het een beetje als een ijzeren driehoek. Je hebt de PNC-documenten. Je hebt dat ze relatief het liefst zo kort en bondig mogelijk moeten zijn om een leesbaarheid te hebben. Je wil eigenlijk ook weten als iets niet goed gaat, waarom dan niet? Dan wil je alle informatie weten. Je wil de mogelijke oplossingen weten. Maar het moet ook niet een te groot document worden. En we moeten niet op de stoel van GS gaan zitten. En dat zijn allemaal dingen die elkaar een beetje tegenspreken. Maar wat ik vooral proef uit de commissies en de gesprekken die ik net gehad heb, is dat de groene bolletjes op dit moment geen vertrouwen opwekken. En dat vind ik het ene waar we misschien wel nog over moeten hebben. Naar mijn idee is het idee van de groene bolletjes dat ze zeggen, joh, dit is in ieder geval vink. En als bij ons het gevoel leeft dat van dat niet zo is, dan moeten we daar denk ik ook even op focussen. Want dat zou voor mij wel het fijn zijn dat als er een groene bolletje staat, dan denk ik van oké, daar hoeven we dus verder niet naar te kijken tenzij het echt een speerpunt is. En dat leeft nu niet. Dus misschien is dat nog iets om nog over, misschien niet nu, maar volgende keer, maar even over na te denken hoe we dat kunnen tackelen.
Ja, en dan tegelijkertijd denk ik, we kunnen hier een hele nieuwe discussie over starten, maar diegenen die geen vertrouwen hebben in de groene bolletjes, die kunnen ook een amendement opstellen om te zeggen, voortaan doen we het zo. En ik zou u daartoe eigenlijk willen oproepen, want we hebben er al best wel veel over gesproken met elkaar, maar de heer Adriani.
Ja, voorzitter, je kunt deze discussie eindeloos blijven voeren. Hè? En ik herken misschien wel deels wat de heer Hartog zegt, dat er op dit moment misschien geen vertrouwen is in groene bolletjes. Maar ik denk dat dat verandert als we onszelf gaan beseffen en blijven beseffen dat die groene bolletjes een weergave is van of het college de gecontracteerde activiteiten uitvoert. En we ons dus weten te beheersen over de effecten van beleid hebben het op het moment van beleidsevaluatie. Het zit echt tussen onze eigen oren en niet in weer een andere opzet.
Ja, en wellicht inderdaad kan de toelichting daarop in de inleiding duidelijk en helder zijn. Dat groene bolletjes gaan alleen maar over of het geld op de juiste manier volgens de afspraken wordt besteed. En als er sprake is van een rood bolletje, dan is dat dus niet het geval. En dan volgt er een toelichting met een mogelijke oplossing. Alle andere zaken komen in de beleidsevaluatie ter sprake. Zijn we daar wel met elkaar over eens? Of in elk geval in meerderheid? En kunt u daarmee leven, meneer Bakker, dat er verder geen amendement over ingediend hoeft te worden?
Nee, mooi debat, mooi gesprek. Dus volgens mij, ik sluit me aan ook bij de analyse. En volgens mij zei de heer Adriani daar ware woorden over. Namelijk, je kan er altijd naar blijven zoeken. Ja, kijk, u formuleerde het net zo, voorzitter, dat we zeggen, ja, vanaf nu gaat ieder rood bolletje naar uiterlijk, et cetera, et cetera. Nou, ik vind dat nog even nu iets te snel en te ver gaan om te zeggen, ja, dat gaan we dan meteen ook zo doen. Maar de oproep volgens mij heel helder maken of dat nou in de najaarsnota zelf is of in het statenvoorstel. Ik denk eigenlijk dat inderdaad een eigenlijker document daarvoor is. Om daar te zeggen, ja, is daar nou op die, zoals de heer Adriani zo mooi zei, die gecontracteerde relatie tussen PS en GS iets op nodig? Doen wij daartoe een voorstel om met die gedachte en die aanmoediging dat op te gaan pakken? Ja, dat zeggen wij, dat kunnen we toezeggen.
Nou, hartelijk bedankt voor deze toezegging. Ik heb nog één andere toezegging, ik weet niet of ik hem zo kan noemen. Volgende week worden in de commissie BEC in elk geval nog gesproken over die overschrijdingen, zeg maar, in de personeelsposten en waar dat vandaan komt. In de krapte ook, zeg maar, met het personeel dat hier ervaren wordt in de provincie. Daar gaat u het nog over hebben, heeft u gezegd. En in de slotwijziging komt dan de bestemming van de bikkergelden weer terug. Kan ik hiermee de tweede termijn en dit agendapunt afronden? Ik probeer een beetje snel te zijn. Maar ik heb nog een vraag van mevrouw Kooi.
Ja, voor de tweede termijn, want ik zou heel kort en wellicht dat we dan niet hier nog vanwege de tijd de discussie voeren, maar wel misschien voor een volgende keer. Want we hebben het over het garantieplafond gehad. Zijn de ChristenUnie samen met het CDA zelf debet aan de verlaging van het garantieplafond van 40 naar 20 miljoen. Door een amendement van 20 september 2023. Maar het doel daarachter was om te zorgen dat we bij nieuwe garantstellingen inzicht zouden krijgen in waarom we garantstellingen af zouden geven. Dus hoe wordt de hoogte bepaald? En dat hebben we nu bij de zero-emissiebussen goed kunnen volgen door alle onderliggende stukken die niet bij de zomernota zaten, maar wel elders. Dus de financieringsconstructie, het risicodragerschap en de mate van risicodragerschap geven genoeg vertrouwen om dan nu te zeggen, we verhogen dit met die 10 miljoen, want het is goed onderbouwd. Rond het netcongres heb ik net gehoord dat we daar ook net zo'n overzicht van zouden kunnen krijgen, ook hoe de ruimte is. Ik ben alleen wel benieuwd of andere partijen, wellicht niet nu, maar dan een volgende keer, nog andere elementen zouden willen zien bij een voorstel voor een verhoging van het garantieplafond, om de inhoud van die garantiestelling goed te kunnen volgen en te kunnen zeggen, we zijn het hiermee eens, ja of nee. Wij waren het voor deze 10 miljoen, maar benieuwd hoe andere partijen daarin staan.
Dit is toch weer een nieuw onderwerp inderdaad. Dat hoort echt bij de tweede termijn. Daar kan een amendement ook uit voortkomen of een motie. Dus ik wil toch nog even de andere partijen de gelegenheid geven om daarop te reageren. Zodat u dat mee kunt nemen als u eventueel een motie of amendement nog zou willen indienen. Meneer Adriani.
Ik probeer heel snel te doorgronden wat er gevraagd wordt. Maar volgens mij is het garantieplafond niet het instrument waarmee we sturen op de risico's van die garanties. Volgens mij is de weerstandsratio het instrument waarmee we sturen op die risico's. Dus ik heb niet zo heel veel behoefte aan een al te strak pak om het college over het binnen onze kaders afgeven van garanties. Zolang we maar via die weerstandsratio in de gaten kunnen blijven houden dat het risicoprofiel van de provincie niet te hoog wordt.
Meneer Jansen?
Ja, en ik kom tot hetzelfde antwoord, maar dan via een iets andere route. We hebben in de verdeling tussen bevoegdheden van het college en de staten de uitvoerende bevoegdheden bij het college neergelegd. Dat zegt de wet ook. En we hebben daar kaders voor gesteld. Dat is onze rol. En dat zit in de nota garantstellingen en financieringsbeleid. Dus in beginsel is het zo dat het college het instrument van ons heeft gekregen om in de uitvoering de beleidsdoelen te realiseren die wij hebben gesteld. Dus ik wil niet meekijken op elke garantstelling. Nu is dat geval van die zero-emissiebussen is zeg maar een soort zwarte zwaan of hoe je dat zegt, de uitzondering op de regel, omdat dat een hele complexe constructie is met een meerpartijenovereenkomst en best wel ingewikkeld. En ik zou dan het college oproepen, maar dat staat ook in de provinciewet, dat dan gewoon de actieve informatieplicht geldt. Die zegt van in bijzondere omstandigheden heb je de staten gewoon te informeren en te betrekken. Dus een soort algemene regel dat we alle garantstellingen hier voorbij moeten komen om te toetsen op risico's. Ja, dat vind ik echt het domein van GS. Dus ja, u vindt mij niet aan uw zijde.
Meneer Koren.
Ja, interessante discussie, want deze discussie hebben we gevoerd bij het treasury-beleid. En helaas,
Had ik even gemist, maar inderdaad, de motie van CDA en ChristenUnie heeft dat plafond toen van 40 naar 20 verlaagd. Hadden wij natuurlijk met z'n allen moeten bedenken, joh, er komt nog iets aan van 10 miljoen. Dat is te laag, maar goed. daar hebben we wel met z'n allen besloten, maar het wordt dus 20 miljoen. Dus als we nu gaan verhogen, dus niet voor elk, hè, want die ligt bij het GS, maar als we gaan verhogen, dan moet die hier langskomen. En dan heeft die risico inschatten. En dat staat los van het weerstandsvermogen natuurlijk. Hè. Het is gewoon een garantstelling en die kunnen op een gegeven moment uitgewonnen worden of niet natuurlijk.
Heeft u nu voldoende in de tweede termijn over dit onderwerp gesproken met de andere fracties?
Ja, wat mij betreft wel. Zeker niet de bedoeling om elke garantstelling hier langs te laten komen. Laten we de rollen zuiver houden. Dat was absoluut niet meer mijn bedoeling. Maar het helpt me wel mijn gedachtenvorming waarbij we, als er een verhoging ter sprake is, komt en die hier, dus hier ligt, waar we dan met elkaar op letten. Voor ons is dat inderdaad een deel de financieringsconstructie, de mate van risicodragerschap en dan die weerstandsratio. Dank u wel voor die aanvulling. Het helpt mijn gedachten goed vormen. Er komt geen motie of amendement wat mij betreft. Dus, maar dank voor de uitwisseling.
Prima. Dan denk ik dat wij hierbij de tweede termijn kunnen afsluiten en daarbij ook de bespreking van dit onderwerp, de zomernota. Hartelijk bedankt. Ik heb de toezegging had ik al herhaald. Die ga ik niet nog een keertje herhalen. Ik wil graag naar de presentatie. Het evalueren van de rechtmatigheidsverantwoording. Bij de controle van het afgelopen boekjaar heeft het college voor het eerst zelf de rechtmatigheidsverantwoording moeten uitvoeren. Toegezegd is dat dit proces geëvalueerd wordt. Door middel van een presentatie wordt u meegenomen in de bevindingen van de gehouden evaluatie. Het doel is echter niet alleen om u te informeren, maar ook om met u in gesprek te gaan, naar aanleiding van de in de presentatie opgenomen keuzes. Want als staten zijn er een aantal knoppen waaraan u kunt draaien. Aan u wordt gevraagd om tot richtinggevende uitspraken te komen. En vervolgens worden deze richtinggevende uitspraken verwerkt in de financiële verordening. De aangepaste financiële verordening wordt dit jaar nog ter vaststelling aangeboden aan de staten. Mag ik je vragen om dit onderwerp in te leiden? Nee, niet nodig. Doen we dat niet. Meneer Luiks, onze concern controller, mag ik u het woord geven voor de presentatie?
Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de Financiële Auditcommissie. Toen ik deze week vanuit Lopik naar Amsterdam moest, had ik een groot probleem. Op de snelweg mag je overdag maar 100 km per uur. Ik was alleen te laat en op tijd te komen moest ik minimaal 130 rijden. Ik stelde mij de vraag, wat zijn nu mijn opties? Optie 1, 100 rijden en te laat komen. Optie 2, 130 rijden en de bekeuring krijgen. Of misschien optie 3, kijken of ik het voor elkaar krijg dat het nieuwe kabinet de maximumsnelheid verhoogt. Dit is een iets gemankeerde metafoor voor de discussie die we vanavond met u gaan voeren. Ik ga daarmee echt wel de techniek in. Dus voor de mensen die niet helemaal thuis zijn op dit onderwerp, helpt u mijn metafoor misschien een beetje om te kijken waar we over in gesprek gaan. Is de sheet. Mag ik doen? Ja. Waar gaan we het vanavond over hebben? We kijken met u even terug op het proces van de invoering. Hoe dat in de financiële verordening zijn plek heeft gekregen. Hoe dat bij andere provincies is gegaan. En vervolgens wil ik met u spreken over knoppen waar u als staten aan kan draaien. En dat zijn dingen, onderdelen voor de financiële verordening. En onder het mom van wat kan anders zijn dat dan vier voorstellen of vier vragen die ik aan u wil stellen. Met de vraag van nou is het iets wat u wil of zegt u van nou we houden het zo zoals het is. Er zitten wat bijlagen bij, bij deze presentatie. Die had u ook kunnen gebruiken in de voorbereiding voor de bespreking. Want er zitten wat verwijzingen in naar eerdere PSC documenten en de rechtmatigheidsverantwoording die daarin zat. Als wij kijken, terugkijken op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, dan zijn we blij met de complimenten die we van onze accountant hebben gekregen. De provincie heeft de rechtmatigheidsverklaring goed voorbereid. Het doel van die rechtmatigheidsverantwoording was het versterken van de dialoog tussen PS en GS. En bij de vaststelling van de jaarrekening hebben we u toegezegd om die evaluatie te doen van de rechtmatigheidsverantwoording. En die ligt er in principe nu voor. De provincie heeft een werkende FIC-functie gerealiseerd. Wij hebben een onafhankelijke kwaliteitscheck. En we hebben dat in goede samenwerking tussen de tweede en de derde lijn binnen de organisatie tot stand hebben laten komen.
We hebben wat last gehad van een commissie BBV die ons op het laatste toch al een beetje het bos in heeft gestuurd met aanvullende regels en richtlijnen. Bijvoorbeeld ten aanzien van onderscheiding op de lasten, die werden ineens onrechtmatig of werden gekwalificeerd als een afwijking. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een controleverklaring van onze accountant, waarin hij benadrukt heeft dat wij een fors bedrag aan afwijkingen moesten presenteren en hebben toegelicht. We hebben daarvan geleerd. Allereerst intern, hoe doen we dat nou met elkaar? Nou, daar kunnen dingen beter in de afstemming en ook in de analyse. Dat is een van de zegeningen van dit traject, is dat er meer nadruk komt op een goede analyse van de afwijking tussen begroting en realisatie. En dat is een proces wat steeds beter gaat, maar ook nog wel beter zou moeten. En we hebben ook wel geleerd dat, en dat is misschien een beetje een trucje, als je in de laatste PNC-moment de slotwijziging aangeeft dat je verwacht dat er een onderscheiding of een overschrijding komt, dan is het bedrag wat uiteindelijk afwijkt inmiddels dan rechtmatig. Dus dat is wel iets heel bijzonders. En ten aanzien van onze eigen controles hebben wij afgesproken om die eerder af te ronden, zodat de accountant er eerder naar kan kijken. En dan in de volgende sheet gaan we in op hoe zit dat dan in die financiële verordening? Wij beoordelen de interne analyse van de afwijkingen en wij rapporteren op beleidsdoel en programmaniveau. En melden onderscheidingen als ze niet tijdig zijn gemeld. En in het perspectief die we nu hebben, kijken wij naar de slotwet of de najaarsnota als het laatste moment om dingen tijdig te melden. Ja, en dan hebben wij met een schuine oog heel nieuwsgierig gekeken hoe onze collega provincies dat voor elkaar hebben gebokst. U ziet in de bijlage een uitgebreid overzicht. En dan zie je ook dat wij met z'n 12 best wel een beetje hebben zitten worstelen met dit vraagstuk. En ook verschillende keuzes hebben gemaakt. Er zijn dus bijvoorbeeld provincies die hebben gezegd, nou, tijdig melden is wat mij betreft ook gewoon bij de jaarrekening. En dat betekent dat als er een afwijking is tussen de begroting en de realisatie, dan bij vaststelling van de jaarrekening zegt u dat die uitgaven daarmee rechtmatig zijn. Er zijn ook provincies die hebben gezegd, nou 1%, wij hanteren 1% in lijn met ook wat de accountant hanteert voor de controle op de getrouwheid. Nou 1% is wel een beetje laag, wij gaan op 3% zitten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bij sommige provincies echt er niet helemaal uit ben wat voor smoes of trucs ze bedacht hebben. Maar er is één provincie waarbij ik achteraf dacht, van, nou, ik ben heel benieuwd hoe ze uiteindelijk onderaan op een nul zijn uitgekomen. Dus je merkt dat het echt wel een beetje een zoektocht is hoe we dat moeten doen. En dit eerste jaar is wat dat betreft voor alle provincies echt wel een leerpunt geweest. Nou, we hebben wat knoppen waar u als Provinciale Staten aan kunt draaien. Nou, u kunt aan het college vragen om te zorgen voor betrouwbare inschattingen aan het eind van het jaar. Bijvoorbeeld door tussentijds af te sluiten of andere maatregelen te nemen. Nou, het college heeft bij de vaststelling van de jaarrekening al op dat punt een aantal toezeggingen gedaan. U kunt als Provinciale Staat er ook voor kiezen om te zeggen, nou die 1% is inderdaad wel wat laag. 3% is wat ons betreft ook goed. We zien in het land een ontwikkeling dat voor de controle van de accountant de plannen zijn om van 1% naar 2% te gaan. Dus je zou ook daartussen kunnen gaan zien. We hebben ook een afspraak gemaakt voor het rapporteren van afwijkingen. En dat is €250.000. U kunt er ook voor kiezen om te zeggen, nou €250.000, een begroting van 500 miljoen, is misschien wel een hele lage grens. Die kunt u ook verhogen. En de laatste, en daar maakte ik net al even melding van, is dat u ook in de financiële verordening kunt opnemen dat de jaarrekening een prima moment is om hierover te rapporteren. En op het moment dat daar een afwijking is, dan is die, doordat het in de jaarrekening is opgenomen, uiteindelijk dan geen afwijking meer. Dat zijn de knoppen waar u via de financiële verordening aan kunt draaien.
Nou, we hebben dus die vier opties gaan we aan u nu voorleggen. De ene, optie 1 is dus, we gaan van 1% naar 3%. Optie 2 is, dat tijdig melden mag ook bij de jaarrekening. En dus al die overgebleven niet voorziene afwijkingen keur PS dan goed, omdat bij de jaarrekening ook het melden tijdig is. Optie 3. Jullie verhogen de grens van 250.000 euro naar een hoger bedrag, waardoor wij alleen die grotere afwijkingen hoeven te rapporteren. En als vierde optie, het is prima zo. Nou, daarmee komen we een beetje terug bij de metafoor aan het begin. Hè. Dus zegt u van, nou, even plat gezegd, de provincie mag 130 kilometer rijden, want we zitten aan boord neer. Of zeggen we, de provincie moet het maar doen met de middelen die ze hebben. En nou, misschien komen ze dan wat later op de afspraak. Nou, het blijft een beetje gemankeerd voorbeeld. Maar misschien helpt dat een beetje in uw oordeelsvorming ten aanzien van die vier punten. Ik wil via de voorzitter vragen om zo'n rondje langs u te gaan doen met een reactie. Allereerst op de presentatie, misschien in algemene zin. En ten aanzien van die vier punten. En ik hoop dat u die allemaal bij de hand heeft. Wat uw standpunt daarvan is.
Meneer Koren.
Is het misschien aardig voordat wij het rondje maken dat of de consultancy of de accountant misschien een richting opgeven wat we het meest het beste zouden kunnen doen?
Ja, laten we de accountant dan eerst maar even het woord geven. Wie kan ik hierover het woord geven? Meneer Dul.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk interessant thema. Ik denk als we kijken naar de opties, dan zal ik ze even bij langslopen en daar ook ons advies geven. Eerste optie, de verantwoordingsgrens verhogen. Wij zijn geen voorstander van het verhogen daarvan. Je ziet het in het land wel meer gebeuren. Maar ook met name bij wat grotere gemeenten. Dat je ziet dat daar 3% onze algehele lijn is. Hanteer daar eigenlijk de 1% zoals we die nu hebben. En als dat verandert naar 2%, pas het daar dan uiteindelijk ook op aan. Dan heb je ook geen verwarring. Het komt ook de duidelijkheid ten goede. Want je merkt dat soms een aantal van die percentages door elkaar heen gaan lopen. Ook bij staten of bij gemeenteraden. Dus dat is ons eerste advies. Optie 2. Provinciale staten voegen in de financiële vordering toe dat tijdig melden ook bij de jaarrekening mag. Ik denk als accountant misschien even het beeld weergeven. Ik denk dat vrijwel al onze klanten dit hebben gedaan. Hebben aangepast. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om overschrijdingen. Overschrijdingen vallen daar buiten. Het gaat hier om onderscheidingen van baten. Dus overschrijding en onderscheiding van baten. Dus meer baten dan begroot, minder baten dan begroot. En het gaat om onderscheidingen van de lasten. Dus er zijn minder lasten gemaakt dan begroot. Belangrijk onderscheid daarin is denk ik te maken tussen, het krijgt nu het stempeltje onrechtmatig als niet tijdig is gemeld. En wat we daar als accountant zeg ik, u kunt best besluiten om te zeggen dat stempeltje gaat er van af. Dat doet niets af aan dat je in je jaarrekening gewoon verantwoording af moet leggen op die afwijkingen. Dat goed moet toelichten en ook daar ook ja, het debat over moet aangaan tussen college en de staten. Van gewoon waar zit dit in en wat zijn de oorzaken daarvan. Dus dat wat ons betreft kan dat uit elkaar, maar uiteindelijk is dat uw keuze. En dan de verantwoordingsgrens van 250.000 euro. Nou, we hebben daar ook in het kader van ons auditplan ook wel vaker over gesproken. U heeft bewust de keuze gezet om dat op 250.000 euro. Wat ons betreft kan die grens wel wat omhoog. Daar hebben we ook wel eerder met u en uw voorgangers wel over gehad. Uiteindelijk scheelt dat met name hoeveel rapporteer je. Dus hoeveel bevindingen komen er uiteindelijk terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Dat is de belangrijkste, dus is meer een informatievraag van ja, hoeveel wilt u teruggekoppeld krijgen. Persoonlijke mening mag wel iets omhoog, maar dat is uiteraard ook aan u. Ja, en de vierde optie is denk ik, hoeven we denk ik niet helemaal op te reageren, dat is denk aan u. Hè? Vindt u het prima of vindt u het dat er wat moet veranderen?
Ja? Dank u wel.
Voorzitter.
Meneer Jansen.
Optie, advies nummer 1 staat niet in de opties. Dus dat gaat over die hard closes. Kan de accountant daar nog even op reageren? Want het viel me op.
Meneer Dul.
Ja, dank u. Kijk, niet per definitie een hardkloot, dat hoeft het niet te zijn. Maar ik denk dat het voorspellend vermogen, daar roepen we al diverse jaren op om dat te verbeteren. Daar valt onder manieren om te kijken van hoe kun je het beter voorspelbaar maken. Als een hardkloot daaraan bijdraagt, we zien dat in de praktijk dat een hardkloot ook best nogal wat... randvoorwaarden moet hebben om dat goed voorspellend te maken. Maar wij zijn absoluut voorstander van voorspellend vermogen verbeteren, zorgen dat je betere schattingen maakt. En als daar een afsluiting bij kan helpen, we hebben er ook wel eerder ook wel eens met het college over gehad, hè, misschien in een kwartaal afsluitingen, maar nou, een hard close kan daarin bijdragen. Maar het belangrijkste is met name die lijn verbeteren van de schattingen in de organisatie.
Dus een hard close is zeg maar een kwartaalrapportage. Kunt u nog even uitleggen wat precies een hard close is?
Nou, een hard close kan bijvoorbeeld zijn dat je na 10 maanden dat er afgesloten wordt en dat er wordt gekeken van goh, hoe staan we ervoor? Eigenlijk doe je de jaarrekeningcontrole, dus dan leg ik het even simpel uit. Je jaarrekening opstellen ga je dan bijvoorbeeld met 10 maanden of met 9 maanden doen. Waarbij je ook kijkt van goh, waar verwachten we op uit te komen? Waar verwachten we problemen te krijgen met de begroting, hè, waar gaan we er overheen of waar blijven we eronder? Zodat je op dat moment eigenlijk de pijlstok erin steekt en kunt zeggen, hey, hier moeten we nog iets mee doen. Kunnen we dit nog meenemen in een slotwijziging of het aan te passen of iets dergelijks. Dus eigenlijk eerder een wat strakkere manier van de pijlstok in je organisatie steken.
Ja, dank u wel. Meneer Adriani.
Ja, nog één vraag vooraf, ook voor het rondje. Ik denk aan de heer Luijks. Heeft de commissie BBV ook nog een evaluatie gedaan over hun last-minute interventie en koerswijziging? En hoe leuk dat uitgepakt heeft in die 12 provincies?
Meneer Luijks.
We hebben wel wat indringende gesprekken met de commissie gehad over hoe we dit met elkaar doen. Maar we zijn vooral een beetje teleurgesteld in ons moederdepartement, het ministerie van BZK, die heel laat met allerlei wetswijzigingen en aanpassingen kwam. En de commissie BBV heeft geprobeerd om dat goed te verwerken in allerlei verslaggevingsregels en voorschriften. En ja, dat is gewoon een heel moeizaam proces geweest. En als je even terughaalt waarvoor we dit ooit hadden bedacht. We hebben ooit controle op de rechtmatigheid ingevoerd omdat wij als overheden regelingen niet bijhielden en niet up-to-date hadden. Nou, dat is nu een soort van heel veelkoppig monster geworden waarbij je eigenlijk nu iets aan het doen bent waarvan je af en toe moet afvragen voor welk probleem dit ook weer een oplossing was. En die vraag stellen we ons af en toe wel, ja, eerlijk gezegd.
Dank u wel, meneer Dul.
Is er nog één toevoeging, want ja, de vraag ging ook over het proces. Inhoud wordt ook geëvalueerd, dat is denk ik ook goed om te weten. Er is een kadernota rechtmatigheid met spelregels waar dit ook weer op gebaseerd is. Daar vindt wel een evaluatie plaats en de verwachting is, nou we hopen het dat eind september, begin oktober, dat daar uitspraken over komen of er wijzigingen gaan komen in de kaderstelling, de landelijke kaderstelling. Dus dat is ook iets waar wij ook naar kijken, afwachten wat eruit komt. En waar nodig zullen we dat ook weer delen met u en ook met de organisatie.
Dank u wel, meneer Vermaat.
Ja, voorzitter, twee vragen. De adviezen op optie 3 en 4. Optie 3 zegt u het kan wel omhoog, maar hoeveel omhoog dan? Kunt u daar misschien iets concreter in zijn? En optie 4 zegt u ja, dat is zoals het dan nu al is, maar u geeft op de andere wel een advies. Dus dan kunt u ook zeggen hoe u kijkt tegen het huidige stand van zaken. Is dat ook gewoon prima, dan kunnen we dat ook doen. Dus u geeft op de andere 3 wel een advies, dan verwacht ik op optie 4 ook.
Meneer Dul.
Nou, eerste vraag, hoe hoog? Ja, ik denk, dan kunt u misschien oprekken naar 400.000 euro. Hè? Dat is een beetje, dan gaat het iets omhoog. Hè? Of het heel veel scheelt in de hoeveelheid die getypt wordt, dat weet ik niet. Hè? Dat durf ik niet te zeggen. De tweede vraag van ja, waarom vindt u van optie 4 niet wat? Ja, kijk, ik denk, er zitten een aantal 3 opties in. En die 3 opties, ja, ik denk, de 1% die u nu hanteert, ja, die kunt u handhaven. Dat gaf ik net ook aan. Ik denk, ik ben zelf wel voorstander hè, van dus wel het aanpassen in de verordening. Het scheelt je ook gewoon heel veel discussies
Terwijl dat misschien wel ten onrechte is, die discussies. En je kunt beter het goede gesprek hebben over de inhoud in plaats van over dat woordje rechtmatig of onrechtmatig. Dan krijg je verkeerde discussies. Merk ik in de praktijk ook bij andere klanten. Dus ja, wat dat betreft, als ik al een voorkeur heb bij optie 2 om dat te veranderen, ja, is mijn voorkeur bij optie 4 later dus niet zo. Want wat mij betreft verandert toch iets. Ja, voldoende beantwoord.
Meneer De Hartog en daarna mevrouw De Wit.
Dank u wel, voorzitter. Misschien ook een vraagje. En ik weet niet wie van jullie hem het beste kan beantwoorden. Maar ik hoor dan de optie van ja, eigenlijk is bij de jaarrekening het melden is dan goed genoeg. Maar ik denk dan ook van, oké, maar stel we zouden dat eerder willen horen dan misschien toch bij de tussentijdse rapportages. Maar dan denk ik ook meteen van, ja, maar hoe weet je dan, wanneer heb je het dan tijdig genoemd, bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota, als je nog niet weet hoe verre je dan gaat uitkomen bij de begroting. Want dan moet je een soort van inschatting dan al gaan maken of je het gaat halen of niet. En dan denk ik van ja, dan moet je dus op basis van een inschatting dan al bepalen hoe groot de afwijking gaat zijn. Dat lijkt me heel erg lastig. Dus misschien kunt u daar nog iets kleins over toelichten.
Meneer Luijks wil daar wat over zeggen.
Ja, interessante vraag. Bij de voorjaarsnota weet je een heleboel nog niet. Hè? Dus we kiezen eigenlijk zo'n laat mogelijk moment. En dat zou logischerwijze nog gedurende het kalenderjaar zijn om iets te melden. Je ziet in de toelichting die we hebben gegeven op de afwijkingen dat daar altijd ja, wel wat rare posten bij zullen zitten. Hè? Wij begroten geld voor het uitrijden van strooiauto's. Ja, en als het in december mooi weer is, dan staan die strooiauto's stil. En dan hebben wij een budget die we niet gaan uitgeven. En de optie om dat te melden bij de jaarrekening zorgt er dan voor dat die niet meer als een afwijking wordt gezien. En daarbij voorkom je een hele rare discussie over een post waarbij je dan denkt van nou ja, waar gaat dit eigenlijk over? De vraag werd ook even door een van jullie gesteld van wat vindt de concerncontrole er zelf van? Nou, ik heb hier best wel mee zitten worstelen en dat weten we in mijn collega's ook. Ik vind sowieso, als je minder geld uitgeeft dan begroot, daar vind ik wat van. Dat is normaal, dat kan gebeuren. Wij zijn geen Noord-Koreaanse dictatuur waarbij je in januari al weet wat in december uitgegeven is. Dus ik vond dat een ingewikkelde vraag van ga je dan pas in juni achteraf zeggen van nou ja, we hebben minder geld uitgegeven, maar we melden het nu, dus dan is het tijdig. Dus dat is een enorme worsteling met mij geweest, waarbij ik langzamerhand een beetje toch in de categorie van de wat meer praktische mensen terecht ben gekomen en heb gedacht van nou ja, volgens mij moeten we hier geen ingewikkelde discussie over hebben, maar vooral verder gaan. En we geven sowieso een overzicht van wat de afwijkingen zijn, maar het stempeltje onrechtmatig of, nou ik heb dan ook een artikel van een bureau die dan schrijft 5 provincies verklaren onrechtmatig handelen. Ja, ik denk dat, ja dat voelt bij mij niet goed. Dus dan helpt zo'n extra optie 2 helpt dan wel om die discussie in ieder geval van tafel te krijgen. En dat tegelijkertijd roep ik jullie ook op dat op momenten afwijkingen zijn, het college daar ook echt serieus op te bevragen. Maar dat kan met en zonder dat artikel in de financiële verordening ook.
Mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel. Ik heb nog een vraag om advies aan de accountant. Voor de verantwoordingsgrens is een percentage en dat zouden we kunnen ophogen. Maar voor de rapportagegrens hanteren we een hard bedrag van 250.000 nu. En sommige begrotingsposten zijn volgens mij niet eens 250.000. Dus dan krijgen we daar ook nooit een afwijking op. Terwijl we dat misschien wel verschrikkelijk relevant zouden vinden. Dus waarom hanteren we daar eigenlijk niet een percentage? Is daar een reden voor?
Meneer Deul.
Dank u voorzitter. Exacte reden weet ik niet. Ik denk dat de afgelopen jaren met name een hard bedrag is ontstaan. Want ik denk dat de periode daarvoor veelal werd gebruik gemaakt van ook een stuk percentage. In elk geval ook in onze controle. Dat werd redelijk knap aangesloten. Volgens mij moet je dan terug naar het jaar 2017, 2018. Toen er heel veel achterstanden waren en de interne weerzing niet op orde. En dergelijke. En toen is toch al gezegd, we willen toch op een hard bedrag, een laag
laag, hard bedrag willen we gerapporteerd krijgen. Want we willen wel als staten inzicht hebben in alles wat er niet, allemaal niet goed gaat. Kan het een percentage worden? Ik denk, ja, wat ons betreft kan dat. Wij zijn ook, dan heb je, hou je ook een beetje flexibiliteit die meeveert met als je in een jaar meer uitgaven hebt, gaat de grens wat omhoog. Heb je in een jaar minder uitgaven, gaat de grens wat omlaag. Daarmee veert het wel mee. Dus wat mij betreft een prima suggestie.
Dat maakt het weer complexer, deze vergadering. Kunnen wij, kan ik het rondje maken langs de fracties? Want we hebben maar 5 minuten tot het einde van de vergadering. Ik hoop niet dat u het erg vindt als we iets gaan uitlopen. Nee? Ik wil graag het rondje lopen, alle opties nagaan. Een algemene indruk, dat geven we mee aan de gedeputeerden. En dan komt dat hopelijk terug in de financiële verantwoording, financiële verordening als het een helder signaal is wat de commissie gaat geven. Mag ik beginnen bij u, meneer Andriani?
Ja, dank. Optie 1 en optie 3 is in feite dezelfde discussie die we 9 maanden geleden ongeveer hier gevoerd hebben. En dus ik ga ook hetzelfde zeggen als toen. En dan sluit ik aan bij wat de heer Dul zegt. Het debat moet niet gaan over is het nou rechtmatig of onrechtmatig, maar moet vooral gaan over waar zijn we nou niet in controle. Ik kom alleen dan wel tot precies de tegenovergestelde conclusie. Namelijk dat kan betekenen dat dat percentage best omhoog kan. Ik heb wel eens eerder gezegd, en de heer Luijks heeft net het voorbeeld gegeven, dat percentage dicteert toch vooral de kop in de krant. Namelijk de provincie heeft onrechtvaardig gehandeld of onrechtmatig. Onrechtvaardig, dat zou nog wat zijn. Terwijl we hier het debat moeten voeren over zijn we nou in controle op die verschillende posten. Dus wat mij betreft, herhaal ik wat ik toen zei, percentage mag wat mij betreft omhoog, maar laat die verantwoordingsgrens nou maar lekker laag, want dan spelen we daar goed op de bal. Optie 2 is in feite een beheersingsmaatregel voor die gekkigheid die de commissie BBV bedacht heeft, dat weinig geld uitgeven ook onrechtmatig is. Daarvan heb ik de vorige keer volgens mij gezegd, als we dat in stand houden, kunnen we de hele rechtmatigheidsverantwoording wel afschaffen, want dan is die als instrument dood. Als dit rechtmatig mag, laten we dat vooral doen.
Ja. Meneer Jansen, ik ga het rijtje even af.
Ja, ik ga daar even iets boven hangen en constateren dat dit natuurlijk eeuwig zonde is, want die rechtmatigheidsverantwoording en vooral begrotingsrechtmatigheid is ooit bedoeld om het, wij zijn de kaderstellende bevoegdheid, het college krijgt een budget, zijn ze op een zinnige manier met dat budget omgegaan, hebben ze dat uitgegeven of niet, of zijn ze er overheen gegaan. Hè? Dus dat is natuurlijk gewoon hoe het in 2003 ooit bedoeld is toen we de dualisering kregen. En het is verworden tot een soort technisch monster met allemaal regels en gedachtenkronkels en weet ik van wat allemaal. Dus ik vind het echt eeuwig zonde, want het kan in essentie een mooi product zijn. Ik ben een man met een missie en mijn missie is dat ik van de slotwijziging ooit af wil. Dus als het helpt om optie 2 te kiezen en te zeggen daarmee wordt de noodzaak voor die slotwijziging wat minder. Want ik vind dat echt het meest zouteloze, overbodige product dat we hier maken. Echt zonde van de tijd. Want je gaat zeggen, ja, we gaan in december vaststellen dat we de begroting nog even bij het resultaat gaan brengen of zo. Nou, ik heb dat nooit gesnapt. Volgens mij zijn er ook heel veel gemeenten die dat niet meer doen. Dus vanuit die overtuiging kies ik voor optie 2. Maar ook omdat de accountant, denk ik, terecht opmerkt dat het alleen gaat over de onderscheidingen. Dus de overschrijdingen zitten nog wel gewoon in het rechtmatigheidskader. En daar gaat het natuurlijk feitelijk over. Althans, de overschrijding op de lasten. Niet de overschrijding op de baten, maar op de lasten. En die andere 2 opties, ja, ik zou die. Ik neig om dat hetzelfde te houden zoals het nu is. En ik wil ook naar BBB voor Liefde kunnen kijken straks, dus ik sluit af.
Meneer Vermaat.
Ja, voorzitter. Ik zit nu in een bepaalde dilemma. Want vooraf had ik met Van der Dikkenberg even overleg gehad voor hoe kijken we hier tegenaan. En zijn korte reactie was toen houden zoals het is, dus optie 4. Terwijl, ja nee, dat had je niet verwacht, maar toch. Maar tegelijkertijd met de toelichting, misschien denkt hij er dan ook wel weer anders over. Dus daar kom ik misschien nog even op terug. Want eigenlijk wat ik begrijp de discussie, daar ook al wat mijn collega van de VVD zei, begrijp ik dat wel. Maar de rest zou ik dan inderdaad ook optie 1 en 3 gewoon gewoon houden zoals het is. Dus die 1% in die 250.000. En dan wel dan eventueel optie 2 te doen. Maar u krijgt dan nog even een schriftelijke reactie.
Meneer Travaille.
Ja, dank u. Ja, ik begrijp weer heel goed waarom ik deze commissie wel eens oversla. ik heb heel veel vertrouwen als het gaat om de bedrijfsvoering in de heer Luijks en zijn team. Dus daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw De Wit.
Ja, dank. Die verantwoordingsgrens die mag omhoog. Die rapportagegrens op een percentage zetten, dat vind ik persoonlijk een goed idee. Maar als niemand anders dat hier wil, dan leg ik me er verder bij neer. Maakt me ook niet echt heel veel uit. Die voorstel 2, dat voelt voor mij heel erg soort cosmetisch. Je hebt de jaarrekening en dan zeg je dat is het. En als alles wat ons opgelegd wordt ons hier min of meer toe dwingt, laten we het dan in vredesnaam maar doen en ons de sores verder beperken, besparen. Er staat nog een andere vraag, knoppen waaraan door u gedraaid kan worden. GS-vragen nadere organisatorische, maar een hard close, dat wil ik de organisatie echt niet aandoen. Dus ik wil bij deze zeggen dat wat mij betreft echt helemaal nooit hoeft.
Dank u wel, mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Wat betreft die snelheidsverhoging, wij van Volt zijn wel van de natuur, dus zo'n snelheidsverhoging liever niet. Optie 1 zou ik gewoon gelijk laten met dat percentage van de accountant, dus voor nu op 1% laten. Optie 2, melden bij de jaarrekening, vind ik een goed idee, zo krijg je niet zo'n vals label eigenlijk. Dat vind ik ook niet nodig. En je krijgt daar tekst en uitleg, dus je kunt dan nog steeds reageren. Optie 3, laten op 250.000, maar het percentage kan ook werken. Daar ben ik ook wel gecharmeerd van. En optie 4, nu niet aanpassen, maar als die accountant naar 2% gaat, dan weer wel aanpassen. Dus daarin gewoon meebewegen. Dank, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb zoiets van, je hebt een bedrag. En dan begin je mee. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Waaraan? Wat kom je tekort? Wat hou je over? Zo doe ik het thuis. En dan kan je ook nog kijken van, ja, bij de volgende begroting moet ik dat goed in de gaten houden om weer alles gelijk te krijgen. Als je iets overhoudt, dan kan je bedenken, ja, wat gaan we ermee doen? Wat kunnen we extra doen? Of wat hebben we nog niet kunnen doen, maar willen we graag doen? En dan, ik denk dat het op dit moment, zoals ik ook allemaal net zojuist allemaal heb gehoord, dat het allemaal eigenlijk het afgelopen jaar eigenlijk al, ook met het nieuwe college, hoe men de intentie heeft om goed te luisteren, vind ik ook heel belangrijk.
Maar ik zou van u graag een richtinggevende uitspraak willen over optie 1, 2 en 3.
Ik kom er aan toe. En ik zelf denk eigenlijk, men doet het uiterste best om alles mee te nemen, alle input die men krijgt om te kijken wat kunnen we daarmee. Kunnen we het wel toepassen, kunnen we het niet toepassen. Dus ik zou eigenlijk op dit moment zeggen optie 4. En dat we over een jaar gaan evalueren. Klopt dat wel? Optie 4 moeten we toch aan gaan aanpassen. Want anders gaat het heel geforceerd. En ik heb eigenlijk het gevoel, voorzitter, dat het eigenlijk op dit moment, voor zover ik het kan bekijken, dat het goed gaat. Met alle intenties om het nog beter te doen.
Ja,
dat wil ik meegeven.
Dank u wel. Mevrouw Kooi.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het was al geconstateerd, rechtmatigheidsverantwoording is een veelkoppig monster geworden. En zijn doel voorbijgeschoten in de zin van dat we het goede gesprek soms niet eens meer voeren daardoor. Als ik kijk dan naar de opties, ik durf bijna niet aan het percentage te gaan zitten. Ik krijg ruzie met mijn eigen vicker bij de gemeente waar ik werk en waar ik leidingen geef. Dus dat mag ik bijna niet aan zitten. Maar goed, alle gekheid op een stokje zou ik gaan voor optie 2, omdat het zo'n veelkoppig monster is geworden, de cosmetische oplossing in dit geval. En ook insteken op verbetering van voorspellend vermogen. Omdat dat het goede gesprek volgens mij wel echt stimuleert. Of dat nou via een hardclose is, als dat te veel is voor de organisatie, dan zeker niet. Er zullen vast nog wel varianten op zijn in voorjaars- en najaarsnota. Dus dat zou mijn inzet zijn. En ook het percentage rond de rapportagegrens. Ben ik wel benieuwd wat daar voor mogelijkheden zijn. Want dat klinkt inderdaad ook best aantrekkelijk.
Dank u wel. Meneer Koren.
Ja, voorzitter. Bij de behandeling van de jaarrekening dit jaar hebben we natuurlijk al aangegeven dat optie 4 geen optie is. Dus we moeten wat doen. Optie 1 en 3 zijn natuurlijk in het kader van die rechtmatigheidsverantwoording. Dus niet inderdaad de discussie opnieuw voeren. Willen we überhaupt in zijn algemeenheid dat veranderen? Wat ons betreft niet. Dus laten we vooral die 1% aanhouden en die 250.000. En de pragmatische oplossing is gewoon optie 2.
Duidelijk. Meneer Boerland.
Ja, ik bedoel van het werk moet natuurlijk wel een beetje beheersbaar blijven. Maar aan de andere kant, ik sluit ook bij de voorgaande spreker aan, zo van, er moet wel goed worden gecontroleerd en dergelijke. Dus ik zou inderdaad gewoon in de percentage en het bedrag inderdaad gewoon op het zo laten. Optie 2 naast, of ja, bedoel van, ik denk als er een onderscheiding is van de lasten, ja, bedoel van dat. Dat moet dan niet als een soort afwijk worden beschouwd. Dat moet, ja, dus dat vind ik op een gegeven moment ook niet mee te nemen. Dus dat ik op een gegeven moment, ja, het moet werkbaar blijven en het moet inderdaad een beetje overzichtig blijven. Dus ik wil zeggen, optie 1 en optie 3, dat, ja, daar houden we hetzelfde. Dus 3% en 250.000. En die optie 2 zo, ja, dat we gaan niet meer inderdaad, als je een onderscheiding hebt op een last, om dat als een overtreding te zien. Dat vind ik dat is een beetje vreemd. Als het te groot is, dan zou je dan eventueel kunnen verklaren van waarom. Maar het is, dat kan nooit iets fouts zijn. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Misschien om in de analogie van de heer Luijks te blijven. Ik zou gewoon een app installeren op je telefoon die flitsers meldt. Dat is altijd nog een andere optie. voor de opties, wat mij betreft, verschuiven inderdaad dat de jaarrekening vroeg genoeg is. De 1% handhaven en de 250.000 ombouwen naar een percentage en iets verhogen relatief. En volgens mij dekt dat dan best wel de lading. En inderdaad vooral het gesprek kunnen doen en vooral bezig zijn met zinnige dingen in plaats van bureaucratische regels moeten melden waar we eigenlijk niet zoveel aan hebben. Dank u wel.
Meneer Adriani.
Ja, mag ik een vraag stellen? Ik denk aan de technici, want in eerste instantie vond ik dat percentage in de verantwoordingsnorm ook wel aantrekkelijk klinken, maar onze budgetten zijn heel erg verschillend, hè? Als het gaat om een investeringsbudget in mobiliteit, omdat we, weet ik veel, de N201 gaan verbouwen, en je doet daar een 0,5% van, dat ziet er heel anders uit als de sociale agenda met 250.000 euro budget. Als daar is 0,5%, dan heb je het over 1250 euro als verantwoordingscensus. Hoe kun je daar nou een beetje handig mee omgaan als je dat zou willen?
Ja, ik wil u eerst nog wel het woord geven, maar ik moest ook nog eventjes de GroenLinks vertegenwoordiger. Imran is weer terug bij ons, Elhamdawi. Dus ik zou ook nog eventjes u het woord willen geven om uw mening te geven over deze opties. Dan doe ik dat eerst eventjes.
Ja, nee, ik was er al de hele tijd al. Horen jullie mij?
Ja.
Hallo. Oh, oké, top. Nee, ik was er de hele tijd al. En ik heb nog maar 3% of 2% nu zelfs. Dus het moet snel zijn. Mijn voorkeur gaat naar de voorstel van de accountant. Hij is expert en vertrouwen.
Hartelijk bedankt. En dan gaan we de vraag van de heer Adriani nog even stellen aan onze nieuwe accountant, meneer Van Someren.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, misschien goed om even in gedachten te houden dat uiteindelijk dat percentage heel goed past om het niveau van zekerheid wat u als staten vraagt, om dat in stand te houden. Dus op het moment dat je voor een vast bedrag gaat en ja, neem het even de basisgetal neemt toe, dan neemt eigenlijk het niveau van zekerheid ook toe, hè, omdat je altijd op dat lage niveau blijft. Dus dat is goed om in gedachten te houden, dat je daarmee datzelfde zekerheidsniveau wel probeert te behouden. Dus dat is op zichzelf dat een goed werkbaar instrument. Als je kijkt naar de specificiteit van programma's en de omvang daarvan, ja, dan is het goed om, denk ik, ook als staat een positie in te nemen over hoe wil je daarmee omgaan. Hè? Want nu definieer je eigenlijk één algemene materialiteit, zou je kunnen zeggen. Er is één percentage wat het geheel beziet. En met dat percentage doe je een uitspraak. Je zou natuurlijk op een gegeven moment ervoor kunnen kiezen. Daarmee creëer je wel een laag van complexiteit, maar daar zou je voor kunnen kiezen. Dat je zegt, nou, wij vinden bepaalde programma's dusdanig belangrijk, daar wijken we af van het percentage en dan maken we een specifieke materialiteit voor. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Waarmee je dus heel gericht
is wel moeilijk.
Het is wel moeilijker, maar daarmee krijg je dus wel heel gericht op dat niveau een lagere, ja, een ander niveau van zekerheid, om het zo maar even te zeggen.
Postonvoorzien.
Ja, dat, ja, een soort postonvoorzien krijg je dan. Maar, dus even om terug te geven dat dat dus wel een mogelijkheid is.
Ja. Meneer Adriani?
Volgens mij moeten we dat pad niet opgaan, want dat trekt mijn buurman niet. Maar mijn vraag ging eigenlijk vooral over als we percentage op de verantwoordingsgrens zouden zetten. En dan, omdat je dan zulke grote, verschillende grootheden hebt, hoe dat dan gaat werken.
Meneer Dul?
Kijk, de interne controllers, de interne beheersing is niet altijd alleen ingericht op programma's, maar die kijkt ook naar stromen. Dus als je subsidies bekijkt, kijk je een hele subsidiestroom. Daar komen soms afwijkingen uit, dus onrechtmatigheden uit. Dat kan. Als je die afwijkingen, als je die dan wil rapporteren, of bijvoorbeeld op begrotingsniveau, dan geeft dat in principe, geeft dat gewoon een beeld op het totaalniveau van de jaarrekening. En nou, dat is eigenlijk wat mijn collega net ook zei, van ja, ik denk dat in de basis gewoon, als je iets constateert en het komt erboven, dan rapporteer je het. Ja, soms kun je zeggen van, als er een politieke gevoeligheid in, dat hebben wij als accountant ook, als er een politieke gevoeligheid ligt, dan kun je soms afwijken van zo'n grens. Maar ik denk dat het wel heel complex wordt om op elk programma een ander percentage los te laten of een ander bedrag. Want dan krijg je bijna niet meer, wanneer is het nou goed? Wat kunnen we er voor conclusies uit trekken? Dus ik denk met zo'n laag bedrag, hè, je praat ook niet over miljoenen of iets dergelijks, met zo'n redelijk laag bedrag, 2,5 ton, iets hoger, denk ik dat het ook gewoon een prima beeld geeft voor die hele jaarrekening op totaalniveau. Ja?
Goed. Mag ik afronden en proberen conclusies te trekken? Als het gaat om optie 1... zijn er meer partijen die hebben gezegd 1% dan 3%, maar er zijn een heel aantal partijen die hebben gezegd 1% of hoger. Dus u krijgt nog enige ruimte. Als het gaat om optie 2, denk ik dat de meerderheid gewoon heeft gezegd, doe maar bij de jaarrekening. Prima, deze optie. Als het gaat om optie 3, hebben de meeste mensen gezegd, hou er gewoon op 250.000. Er zijn sommigen die nog wel ietsje hoger willen, maar er zijn ook mensen die het willen onderzoeken of een percentage misschien een mogelijkheid is. Dus dat is ook... Ja, hoe dat dan precies door u geformuleerd gaat worden in de financiële verordening die eraan zit te komen, dat moeten we dan zien. Dan gaan we daar weer over discussiëren met elkaar en dat kan. Maar ik denk in elk geval dat wij het nu op dit moment voldoende besproken hebben, waarschijnlijk, tenzij iemand nog iets, een nabrander heeft. Nee, dan zou ik deze bespreking willen afronden en de accountant en de concern controller ook van harte bedanken voor uw inbreng en advies. Ik zou de vergadering willen sluiten, maar ik wil toch nog even één opmerking of één vraag stellen aan de gedeputeerde. Dat is namelijk dat we het hebben gehad aan het begin over het vergaderschema, waarbij het statenbesluit om al de financiële documenten, de grote documenten, apart te behandelen, dus niet mogelijk is. U komt met een statenbrief. Het presidium moet dan ook daarover weer opnieuw zich buigen. Maar het presidium heeft geen inzicht in welke statenvoorstellen er aan zitten te komen. Dus kunt u in die statenbrief ook ons inzicht geven in de statenvoorstellen die er aan zitten te komen, zodat wij die agenda dan ietsje beter kunnen voorbereiden en kijken of er ruimte is om de grote PNC-documenten in aparte cycli te behandelen.
Ja, ik had de opdracht al impliciet meegenomen, maar de commissie-griffier had, terwijl u zo goed aan het voorzitten was, dat al op de mail gezet naar ons. Dus dat gaan we helemaal oppakken. Dat komt helemaal goed. Voor zover we kunnen, hè? Want het is nu al een tijdje hier vandaan. Maar ja, we gaan ons best doen.
Goed. Hartelijk bedankt. Dan bedankt voor uw inbreng en aanwezigheid. En hierbij sluit ik deze vergadering.